Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond weer naar Hebreeën hoofdstuk 12. Waar ik deze keer lees vanaf vers 16. Hebreeën 12 vanaf vers 16. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Ezo, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur, en donkerheid en duisternis en onweder, en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want ze konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot de hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Tot zover. Vorige keer hebben we gezien hoe in dit schriftgedeelte feitelijk toegekomen wordt aan eigenlijk het hoogtepunt en misschien wel in zekere zin het belangrijkste deel van de brief. Belangrijk omdat het ineens gaat hier om de praktische toepassing en dan ook werkelijk praktische toepassing van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet wordt. Eigenlijk de toepassing van hetgeen in de eerste 10 hoofdstukken uiteengezet werd. Want zoals we gezien hebben, hoofdstuk 11 geeft vervolgens voorbeelden uit de Oude Testamentische geschiedenis. En daarna in hoofdstuk 12 volgt dan inderdaad een praktische toepassing op ons. Waarbij de gedachte is dat wij die wedergeboren zijn, dat wij leven onder het nieuwe verbond waarvan Jezus Christus de middelaar en hoge priester is. Of gewoon het hoofd is, want dat had het ook kunnen zijn. En de bedoeling is dat wij levend onder het nieuwe verbond van kinderen Gods zouden opgroeien tot zonen. Of de bedoeling is dat wij die kinderen Gods zijn worden opgevoed tot zonen. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar het heeft toch een wat andere praktische toepassing. Maar om beide dingen gaat het. Wij zouden opgroeien, namelijk opgevoed worden tot zonen of tot aanneming tot zonen. Zoals ik de term deze keer dan ontleen aan vers 6 van Hebreeën 12. En de bedoeling is dat dat zal gebeuren doordat wij nu levend onder het nieuwe verbond trouw zouden zijn aan de Heer Jezus zelf. In hem zouden geloven, dat is hetzelfde, maar met opzet gebruik ik nou de andere term, maar het is hetzelfde. Dat wij trouw zouden zijn aan hem, maar met de woorden aan het eind van hoofdstuk 10 heet het gewoon, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven, of vertrouwen, of trouw zijn, degene die geloven tot behouding der ziel. En dat is waar het om gaat, dat de rechtvaardigen, wij dus, uit het geloof zouden leven. Dat is dan het ene laatste vers van hoofdstuk 10. En daarover wordt hier gesproken in de eerste helft, met name van Hebreeën 12, waar erop gewezen wordt dat ook de Heer Jezus zijn loopbaan gelopen heeft en inmiddels tot zoon is gesteld en dus tot koning en tot hoge priester aan de rechterhand Gods. En de gedachte is dat wij onze loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld, daarbij afleggend alle ongeloof die ons lichtelijk omringt. Dat heb ik allemaal uitgelegd, hè, dus ik roep het even op om dat als achtergrond te kunnen gebruiken vanavond. Wij leggen dus dat ongeloof af en wij leven uit geloof in trouw aan onze hemelse Vader. En wij laten ons opvoeden inderdaad tot dat zoonschap in de toekomst. Levend en wandelend, lopend onder dat nieuwe verbond. Dat is ook wat het tweede deel van het hoofdstuk zegt. Men heeft het hoofdstuk nu eenmaal ingedeeld in twee delen. Maar in vers 14 stond immers, jaag de vrede na. En ik heb u daarvan gezegd dat vrede nou eenmaal heel de Bijbel door in het bijzonder de aanduiding is van, of het kenmerk is van het nieuwe verbond. Ik kan u trouwens nog wel meedelen. Ik kwam er gisteren achter dat het Griekse woord... Want ja, taalstudie, dat is ook niet... Dat is mijn sterkste kant ook niet. Ik vind het niet zo nuttig. Maar ik kwam erachter dat het Griekse woord... Wat vertaald wordt met vrede... Van oorsprong de betekenis heeft van samenvoeging. Dus dat is het. Eenmaking namelijk, samenvoeging. Het heeft zelfs dezelfde betekenis dus als de naam van Levi... waaraan het Levitische priesterschap is ontleend... want Levi betekent ook samenvoeging. Maar ja, dat is dan Hebreeuws. En in het Hebreeuws is voor vrede weer een ander woord, shalom. Maar zo grijpen die dingen in elkaar... want vrede wil dus inderdaad zeggen samenvoeging. Dan begrijp je trouwens ook meteen een stuk beter dat gedeelte uit Efeze 2... waar staat dat 2 tot 1 gemaakt zijn, want hij is onze vrede... En dan zeg ik het nog heel kort, want er staat er een keer of 4, 5 achter elkaar. Met steeds verschillende termen. Hij heeft 2 tot 1 gemaakt. Jood en heiden verbonden met elkaar. Want hij kwam vrede makende enzovoorts. En als hier dus staat, jaag de vrede na met allen. Dan gaat het inderdaad om die eenheid waarover met name de Efezebrief spreekt. En ja, dat had ook net zo goed kunnen staan. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Het gaat toch over wandelen van de loopbaan. U benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. Dat zijn de eerste 2 versen ongeveer van Efeze 4. Begin van het zogeheten praktische deel van de brief. En hier, wanneer het op de praktijk aankomt, vinden we precies dezelfde gedachten, dezelfde woorden. Alleen het wordt hier wat uitgebreider vermeld, maar het gaat over precies hetzelfde. En inderdaad, in het bijzonder zelfs over gemeentelijke waarheid, zoals we ook in dit hoofdstuk nog uitgebreid zullen zien. Maar jaag de vrede na, leef onder het nieuwe verbond, is precies hetzelfde. En dan vers 15, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade, maar genade is het belangrijkste kenmerk van het nieuwe verbond. Waarna ik er meteen bij zeg dat vrede en genade weliswaar 2 verschillende woorden zijn. Je schrijft ze verschillend enzovoorts. Maar de betekenis is in wezen van de zaak gelijk. Want waar geen genade is, daar is geen vrede. En waar genade heerst, daar is vrede. En vandaar dat beide termen door de apostel steeds samengevoegd worden. Meestal niet aan het eind van de brief zoals hier, maar meestal aan het begin van de brief. Genade zij u en vrede. Of genade en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Niks anders dan de aankondiging feitelijk van datzelfde nieuwe verbond, waarover immers deze hele Hebreeënbrief spreekt. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Ik heb u vorige keer gezegd dat u er ook op moet letten dat er niet staat. Toeziende dat niet iemand verachteren van de wet Gods, of van de geboden Gods. Dat is niet wat er staat, het is precies het tegenovergestelde eigenlijk dan. Toeziende dat niet iemand verachteren van het nieuwe verbond. Niet iemand verachteren van de genade Gods. En dat daar in de plaats wortel van bitterheid zou opspruiten. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat die bitterheid, een wortel der bitterheid, per definitie te maken heeft met de dood. Want bitterheid spreekt over de dood, de hele Bijbel door. En daarom is het de verwijzing naar de bediening des doods. En dat is het oude verbond. Dat betekent dus dat hoewel de termen hier nu net even niet gebruikt worden in deze brief, het wel degelijk gaat om het nieuwe verbond tegenover het oude. Maar goed, die term is al zo vaak gebruikt dat nou maar eens andere uitdrukkingen gebruikt worden. En dus jaag de vrede na, toeziende dat niemand verachteren van de genade en dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts zou spruiten en velen zouden verontreinigd worden. Want dat is precies waar het om gaat. Men zou leven onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Datzelfde wordt vervolgens gezegd in vers 16. Dat niet iemand zij een hoereerder of onheilige of onreine uit het laatste deel van vers 15. En daar stond het in verband met de wet, het oude verbond. Dat niet iemand zij een hoereerder of onheilige gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Zo leer je nog eens wat. Want van hoererij hebben we Esau nog nooit beschuldigd, maar hier gebeurt het wel. En dat is omdat het ook niet gaat om wat wij gewoonlijk onder hoererij verstaan, maar het gaat inderdaad om ontrouw, want dat is wat de term inhoudt, ontrouw namelijk aan de Heer. Want dat was hij. Wat hem namelijk toekwam, gewoon op grond van zijn geboorte, was inderdaad het recht van zijn eerstgeboorte. Eerstgeboorterecht dus. En ik doe maar alsof we de geschiedenis allemaal goed kennen. Wat er gebeurde was dat Esau lak had, om zo te zeggen, aan zijn eerstgeboorterecht. Populair gezegd, hij had liever een kop soep. Maar ja, dan maak ik het wel erg eenvoudig. Maar zo staat het hier ook, hè. Hij ruilde het in voor een hap eten, staat er, voor een spijze. Dat is dus wel degelijk wat er staat. Al moet ik er ter verdediging van Esau bij aanvoeren dat de man volkomen uitgeput was en, laat ik zeggen, behoefte had aan eten, omdat het hem anders misschien wel het leven zou kosten. Want zo is het verhaal dan toch wel in Genesis, hè? Zo was de geschiedenis. Niettemin blijft dan overeind dat hij meer belang had bij zijn tijdelijke leven dan bij de zegeningen die de Heer feitelijk aan hem beloofd had. En dat stelt hem tegenover al die oud-testamentische figuren die in het voorgaande hoofdstuk hier in Hebreeën 11 dus genoemd werden, waar uitdrukkelijk staat dat zij meer belang hadden bij de beloofde zegeningen dan bij wat voor zegeningen ook in hun tijdelijke leven. En wanneer we Esau vergelijken met deze figuren uit Hebreeën 11... dan wordt hij inderdaad beschouwd als een hoereerder, als een ontrouwe. Dat was hij ook inderdaad. En dus verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob in ruil voor inderdaad een bord eten, want zo ging het dan toch. Ik laat het daar maar bij. En dat betekent dus dat hij ontrouw was. Het heeft niks met zijn relatie tot Jacob te maken, maar het heeft met zijn relatie tot de Heer te maken uiteraard. God had beloften gedaan aan Abraham, die vererfd waren naar Isaac, en als er niks anders gebeurt, dan zou inderdaad Esau die belofte geërfd hebben, is de gedachte. Maar het gebeurde niet omdat Esau er geen belang bij had. En daarom wordt hij beschreven als hoereerder of onheilige. Waarbij wij dan weer ook ter verdediging van Esau zouden opmerken, nou ja, die zegeningen die beloofd waren, wat zou hij eraan gehad hebben? Want Jacob heeft ze dan geërfd, maar wat heeft die er dan aan gehad? Want die is ook gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, enzovoort. En verder geldt voor beide dat ze op grond van geloof zullen wedergeboren, namelijk zullen opgewekt worden op de jongste dag, om dan te leven op een nieuwe schepping. En ik verdenk Esau ervan dat hij samen met Jacob straks op die nieuwe aarde zal wonen. Toch? En wat maakt het dan nog voor verschil? Maar het hele punt is dat het ook niet gaat zozeer om het eigenbelang in de eerste plaats, maar het gaat in de eerste plaats om de trouw aan de Heer. De Heer die inderdaad ons ergens voor uitverkoren heeft, dat geldt voor ons in onze dagen in ieder geval. Hij heeft ons uitverkoren uit deze wereld en heeft ons gepredestineerd tot aanstelling tot zonen, waarbij ons niet gevraagd werd of wij bij dat laatste eigenlijk wel belangen hadden, dat is het hele punt niet. Maar als wij geloven in hem en trouw zijn aan hem, dan onderwerpen wij ons aan hem en aan zijn woord en aan zijn belofte. Dat moet het beste zijn en dat is het dan. Ons wordt niet gevraagd of we daar wel mee instemmen. Er wordt gewoon vastgesteld dat God ons daartoe verkoren heeft. En dat is maar waar het om gaat, hè. Maar verder moet ik natuurlijk zeggen dat de persoonlijke omstandigheden van Esau en Jacob, want om die twee gaat het in de eerste plaats, dat de persoonlijke omstandigheden van Esau en Jacob natuurlijk toch niet echt een belangrijke rol spelen in de Bijbel of de Bijbelse geschiedenis. Waar het om gaat namelijk, is dat deze dingen andere beduiding hebben met de woorden van Galaten 4. Alleen worden daar die woorden toegepast op één generatie eerder, maar onder dezelfde omstandigheden, de omstandigheden namelijk van Ismaël en Isaac, waarvan Paulus zegt, het is een mooi verhaal, een mooie geschiedenis natuurlijk, maar het zijn dingen die andere beduiding hebben, want heel de gedachte is dat de verwisseling van Isaac en Ismaël in verband met het eerstgeboorterecht en ook de verwisseling van Esau en Jacob in verband met het eerstgeboorterecht een voorafschaduwing en dus een type is van de verwisseling van Israël en de gemeente met betrekking tot het eerstgeboorterecht. En wat ons hier onder andere geleerd wordt in heel dit Bijbelboek, en maar in andere net zo goed natuurlijk, is dat de gemeente waarvan wij deel uitmaken als gemeente inderdaad eerstgeboorterecht heeft ontvangen, een eerstgeboorterecht wat oorspronkelijk zou toekomen aan Israël. En terwijl ik het zeg, sta ik ijverig te praktiseren, maar dat heb ik de hele dag al gedaan. Wat zal ik er nou eens van zeggen en wat zal ik er nou eens niet van zeggen? Want in de praktijk is het een tamelijk gecompliceerd verhaal. Maar ik zal mijn best doen om de complicaties buiten beschouwing te laten en gewoon de hoofdlijn te geven, zoals die in de Bijbel in elk geval expliciet naar voren gebracht wordt. En dan is de simpele gedachte deze, dat de dingen die voor Israël bestemd waren in ieder geval in de praktijk terecht zijn gekomen bij de gemeente. Zodat de gemeente een volk is van eerstgeborenen, terwijl het van oorsprong zo was dat Israël een volk was van eerstgeborenen. Ik krijg altijd moeilijkheden, het zijn met de linkse, het zijn met de rechtse vleugel, maar in dit geval waarschijnlijk met de linkse vleugel, maar anders de rechtse, dat maakt niet uit. Want we krijgen van doen met de gedachte inderdaad dat de zegeningen die aan Israël beloofd zijn wel degelijk aan de gemeente gegeven zijn. Daar wordt in de kringen waar ik uitkom, zal ik dan maar zeggen, nogal eens, want ik kan wel zeggen onze kringen, maar ik ken uw kring niet. Dus dat weet ik dus niet, hè. Maar er wordt nogal eens tegen geprotesteerd, omdat dat een verkeerde leer zou zijn van de, van, laten we zeggen, reformatorische kerken in het algemeen, zo'n beetje. Hè? Maar niettemin moet ik u zeggen, men mag er dan verkeerde conclusies uittrekken, men mag het dan verkeerd toepassen. Daar sta ik helemaal achter, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat het volstrekte bijbelse waarheid is dat de dingen die aan Israël beloofd zijn terecht zijn gekomen bij de gemeente. Daar is het laatste woord niet mee gezegd. Want het is iets gecompliceerder, maar niettemin zegt de schrift het wel zo, net zo eenvoudig als ik het nu zeg. Als de apostel Paulus in de Romeinenbrief, Romeinen 1 tot en met 8, hè, uiteenzet hoe dat eigenlijk zit met het evangelie en hoe dat zit met de wereld die het evangelie nodig heeft en hoe het zit met de gelovigen die het evangelie hebben ontvangen en geloofd. Hè. Als je uiteenzet hoe wij inderdaad deel hebben gekregen aan die kracht Gods tot zaligheid. En als je dan uiteenzet in Romeinen 8 dat wij inderdaad kinderen God zijn en geroepen zijn om tot zonen te worden aangesteld. Dat is hetzelfde als hier in Hebreeën 12. Hè. Als hij dat dan uiteengezet heeft, komt hij aan het eind van het verhaal en zegt, nou ja, dan is het dus inderdaad niets wat ons nog kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Punt. Waarna wij met een vraag zitten. Want wat de man uiteengezet had in de voorgaande 8 hoofdstukken, waren inderdaad allemaal zaken die oorspronkelijk aan Israël beloofd waren. In ieder geval aan Israël beloofd waren. Misschien niet uitsluitend aan Israël, maar dan toch in ieder geval aan Israël. En dan is onze vraag dus, hoe kan dat nou dat de apostel op ons toepast, zelfs in bijzonder zelfs gelovigen uit de heidenen, dat hij op ons toepast die dingen die oorspronkelijk aan Israël beloofd waren. En daar heeft hij het net zo goed in die brief over het nieuwe verbond. Daar gaat het ook over niet de letter, maar des geestes. Niet in oudheid de letter, maar in nieuwheid des geestes. In termen ook net zo goed uit de Romeinenbrief. En dus spreekt hij daar ook over het nieuwe verbond. En heeft het daarover hij zegt de wet van de geest des levens, nieuw verbond, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, oude verbond enzovoorts. Maar hij past al die dingen toe op ons en zegt dat wij geroepen zijn om tot zonen te worden aangesteld. Want zoals we vorige keer gezien hebben, heel de schepping wacht op de openbaring van de zonen Gods. Op onze openbaring dus, in ieder geval, straks in de toekomst. Maar nou, de vraag is, hoe zit het dan met Israël? Nou, zegt de apostel, dan trek ik dan even 3 hoofdstukken vooruit. Dan gaan we daarna in hoofdstuk 12 weer verder waar we gebleven waren. Nou ja, dat zegt hij niet, maar dat is wat hij doet, hè. Hoofdstuk 19 en 11 in Romeinen gaat helemaal over die kwestie. En hij begint met vast te stellen aan het begin van Romeinen 9, begint hij inderdaad met vast te stellen wat ik net zei, namelijk dat al die dingen eigenlijk oorspronkelijk wel degelijk aan Israël beloofd waren. En in het bijzonder dus aan het Joodse volk. Want in hoofdstuk 9 vers 1 zegt hij dan ineens, ik zeg de waarheid in Christus, de grote nadruk dus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Met andere woorden, dit is de waarheid en nu volgen geïnspireerde woorden waar je niet onderuit mag en kunt praten. En hij zegt dat het hem een grote droefheid is en dat het mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap, mijn familie dus, zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn. Welker is de aanstelling tot zonen, met dezelfde uitdrukking die in het voorgaande hoofdstuk enige malen gebruikt werd. Welker is de aanstelling tot zonen? en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God, de godsdienst, dienst aan God, en de beloftenissen en welke zijn de vaders en uit welke de Christus is, enzovoorts. Maar u zult toch ook in deze uitspraken van vers 4 herkennen dat het uitspraken zijn over zaken waaraan wij deel gekregen hebben. Wetgeving, dat laat ik dan maar even buiten beschouwing, want daar zijn we juist van verlost natuurlijk. Maar de andere dingen hebben wij deel aan gekregen. Aan Israël namelijk, want wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige en huisgenoten Gods. Efeze, gemeentelijke waarheid, Efeze 2. Wij waren eerst vreemd van het burgerschap Israëls, of eventueel vervreemd van het burgerschap Israëls. En nu zijn wij die verre waren nabijgebracht. Dus we hebben deel aan Israël, dus zijn we Israëlieten. Maar hoe zit het dan met degenen die van nature Israëlieten zijn? Met het natuurlijke Israël dan? En de apostel praat in hoofdstuk 8 uitgebreid over onze aanstelling tot zonen, en dat we door de geest geleid worden ook tot die aanstelling tot zonen, enzovoorts. Maar hij zegt hier, over de Israëlieten, welker is de aanstelling tot zonen? Waarna de vraag is, ja, welk volk wordt er nou eigenlijk tot zonen aangesteld? Israël of de gemeente? En het antwoord is allebei, waarna de volgende vraag dus is, wat is het verschil? En die vragen worden inderdaad beantwoord in de komende 3 hoofdstukken. Maar gewoonlijk raakt men vanaf, laat ik zeggen, vanaf vers 6 al, van hoofdstuk 9, de draad kwijt, hè? Gewoonlijk. Bij het is niet alles Israël wat uit Israël is. En dat is zo'n moeilijke uitdrukking, daar moet je 3 dagen voor gevast hebben en geconcentreerd hebben om dat te kunnen begrijpen. Het is niet alles Israël wat uit Israël. Hè? Als je dat toch 3 keer gelezen hebt, weet je toch nog niet wat er staat. Dus dat is te moeilijk en dan raakt men de draad kwijt. Nou. Blijkt wel, want er is de hele leer van de uitverkiezing op gebaseerd. De Calvinistische leer der uitverkiezing. Komt eigenlijk alleen hier vandaan. Maar goed, waar het om gaat is inderdaad dat zegeningen die aan Israël beloofd zijn wel degelijk aan de gemeente van vandaag gegeven zijn. Maar het is, ik kom er uitgebreid op terug en waarschijnlijk volgende keer ook nog. Maar waar het om gaat is dat het in principe dezelfde gedachte is als dat de zegeningen die oorspronkelijk voor Ismaël bestemd zouden zijn terechtkwamen bij Isaac. En dat de zegeningen die aan Esau zouden toekomen, terecht zijn gekomen bij Jacob. En dat de zegeningen die aan Ruben beloofd werden, want er staat uitdrukkelijk dat hij de eerstgeborene was, Ruben. Dat de zegeningen die bij Ruben terecht zouden komen, die kwamen terecht bij Jozef. En vervolgens de zegeningen die daarna bij Manasse zouden terechtkomen, die kwamen terecht bij Efraïm. En daarna weet ik het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik ken nog wel een paar van die voorbeelden. Want wat bij Kain terecht zou komen, kwam bij Seth terecht. Toch? En wat bij Jafet terecht zou komen, kwam bij Sem terecht. En wat bij Terach, nee, dan moet ik het anders zeggen, wat bij, ik meen Haran terecht zou komen, kwam terecht bij Abraham. Die jongens kan ik nooit uit elkaar houden trouwens. Haran en Nahor, maar laat me zitten. Maar Abraham was ook de oudste niet, zal ik maar zeggen. En de rest van het verhaal heb ik al eens verteld. En verder hebben we natuurlijk nog dat wat bij Salomo terecht zou komen, kwam bij Nathan terecht, om maar dan maar eens wat onbekends te noemen. Maar daar heb ik er natuurlijk een heleboel over geslagen. Want zo gaat het nou eenmaal. Maar al die gebeurtenissen die ik nou noem, en ook die andere die ik niet genoemd heb, spreken allemaal over precies hetzelfde. Namelijk over dat de natuurlijke eerstgeborene, volgens de normale Nederlandse betekenis van de term, dat de natuurlijke eerstgeborene inderdaad niet het eerstgeboorterecht als zodanig kreeg, want dat ging inderdaad naar de andere broer. De broer dus. Gewoon de jongste. De tweede en soms de derde, maar dan ontbreekt er één. Maar niettemin, waar het maar om gaat, is dat het verwisseld wordt. En waar eerst geboorterecht in de Bijbel een rol speelt, wordt het verwisseld. En als het al ergens een rol speelt, dan speelt het een rol bij de mens als zodanig. En dan wordt het verwisseld, want niet de eerste mens, maar de laatste, de tweede moet ik eigenlijk zeggen, ontving eerst geboorterecht. Niet Adam, maar de laatste Adam. Kortom, niet Adam, maar Christus. Nee, dat was al Romeinen 5, dus daar was al over gesproken. Al ver voor Romeinen 8 en 9 en wat er verder volgde. Maar als het dan een rol speelt, is het daar. En als het dan in een veel breder verband, wel ander verband, nog een keer een rol speelt, is het in de situatie waarin wij ons bevinden, waarbij de gemeente van vandaag eerst geboorterecht heeft ontvangen boven Israël. En eigenlijk dus is de gedachte dat wat aan Israël beloofd was, terechtgekomen is bij de gemeente. En als je nou allemaal begint vragen te stellen, dan zeg ik meteen, daar kan ik allemaal zo gauw niet op ingaan. Het gaat er gewoon om dat dit heel eenvoudige Bijbelse waarheid is. En dat het net zo eenvoudig ook in de Bijbel gezegd wordt, al wordt er een heleboel bij gesuggereerd vervolgens. Want er spelen een heleboel dingen een rol mee in de zijlijn en in de kantlijnen en onder de oppervlakte. Maar niettemin is dat wel degelijk volstrekt Bijbelse waarheid. Vandaar dat sommigen gewoon de conclusie trekken dat de kerk, want dan heet het prompt de kerk, waar ze dat woord er vandaan hebben, ik kan het nooit in de Bijbel vinden. Maar goed, dat de gemeente, want dat is het dan, dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. En dan zijn wij al gauw geneigd om te zeggen van ja, dat is niet Bijbels. Nee, zo letterlijk staat het er ook niet. Zo letterlijk, net zoiets schrijft, zo staat het er ook niet. Maar je kunt niet ontkennen dat die waarheid als zodanig wel degelijk Bijbelse waarheid is. Alleen daarna moet je vragen vervolgens, hoe kan dat nou? Want God heeft toch beloofd aan Israël, dan kan hij toch niet meer zo'n ander volk voor in de plaats zetten. En dan is het antwoord dat inderdaad ook nog wel wat aan toe te voegen is. Want de positie van de gemeente van vandaag is weliswaar letterlijk die welke aan Israël beloofd is. Maar in de rest van de Bijbel wordt uiteengezet hoe die zegeningen dan dienen te worden toegepast enzovoorts. En er wordt ook uiteengezet wat het verschil is overigens tussen de gemeente van vandaag en Israël. En ook de toekomstige positie van Israël. Want dat er overeenkomst is, dat is Bijbels. Dat er verschil is net zo Bijbels. Alleen de bedoeling is dat we weten welke die verschillen zijn, welke die Bijbelse verschillen zijn, maar het is ook de bedoeling dat we de Bijbelse overeenkomsten kennen. En het probleem, als u het mij vraagt, is van oudsher dat de traditionele verbondstheologie zich bezighoudt met de overeenkomsten tussen Israël en de gemeente en ook niks anders wil zien. En daardoor ook inderdaad hier en daar de mist ingaat. Hoe zeg je zoiets netter? De mist in, dat is net uit. Dat kan, hè? Dat gebeurt natuurlijk, de weg kwijtraakt. Maar aan de andere kant, de kant van de bedelingen liggen, gebeurt precies hetzelfde. Want helaas houdt men zich daar gewoonlijk bezig, als reactie waarschijnlijk, met het uiteenzetten wat de verschillen zijn tussen de gemeente en Israël. Maar daar wil men van overeenkomsten niks horen. En dan raakt men net zo goed de weg kwijt.
Maar de eerste die geboren wordt in de volgende kerk is ook Israël.
De?
Eerste die geboren wordt in de volgende.
Ja, daar heb je nou zoiets, hè? Daar heb je nou zoiets. Dat wil zeggen, uiteindelijk zal blijken dat toch niettemin Israël eerst geboorterecht krijgt. En als ik het nog moeilijker maak, broeder, dan krijgt Israël zelfs twee keer eerst geboorterecht. Want de eerstgeborene krijgt trouwens altijd een dubbel deel volgens de Bijbelse instellingen. Zodat het tamelijk gecompliceerd wordt daarna. Maar ik probeer het even eenvoudig te houden. Het gaat er maar om dat je wel kunt aantonen dat er verschil is tussen de gemeente en Israël. Maar daarmee heb je niet bewezen dat er niet overeenkomst zou zijn. En aan de andere kant kun je aantonen de overeenkomsten tussen de gemeente en Israël. Maar daarmee heb je niet bewezen dat er geen verschil zou zijn. En dat is waar het om gaat. En dat maakt Romeinen 9, 10 en 11 dan ook zo gecompliceerd. Omdat daarin zowel overeenkomsten als de verschillen uiteengezet worden. Maar ik kan het makkelijk vertellen hoor. Het is een heel eenvoudig verhaal. Het is heel kort te vertellen. Het korte verhaal is gewoon dit. Dat aan Israël was beloofd het nieuwe verbond. De zaligheid, er zijn nog meer termen voor, het evangelie, de Christus en hoe het allemaal maar heten mag. Maar Israël als volk, want het was aan het volk als zodanig beloofd, Israël als volk beliefde het gewoon niet. Je had er geen belang bij. Je had liever soep. Dan weet je meteen waar Linzenmoes een beeld van is. Van de wet. Oh, dat kan het niet missen dan, van de wet. Het Joodse volk namelijk, het bekende Israël van die dagen, hield vast aan de wet en hield dus vast aan het oude verbond en wilde dus het nieuwe verbond niet. Dat zeiden ze van de wijn ook, hè, de oude is beter. Maar goed, staat allemaal in de Bijbel. Met als gevolg dat God zich eerst... Het is de eenvoudige versie. Dat God zich eerst nu een volk uit de heidenen... Als zij dat niet willen, dan maar uit de heidenen. Dat zei Paulus ook. Paulus zei ergens in Handelingen... Het was nodig dat eerst aan u het evangelie gepredikt werd, enzovoorts. Maar nu u niet gelooft, kunnen we met vrijmoedigheid naar de heidenen gaan. En dus ging de zaligheid naar de heidenen. En uit de heidenen zou een volk verzameld worden voor de naam des Heren. Een volk voor zijn naam, zal ik maar zeggen. En dat volk komt in zekere zin, kind kan dat was doen, het volk komt dus in zekere zin in de plaats van Israël. Het is wel een op een vreemde manier gemaakt volk. Samengevoegd in Christus. En naar aardse maatstaven misschien helemaal geen volk, maar naar Gods maatstaven wel. Het is dus een volk en het is dus het eerste volk wat tot geloof komt. Het eerste volk levend onder het nieuwe verbond. Het eerste volk van het koninkrijk wat over alle volken zou komen. In die zin is de gemeente dus een volk van eerstelingen. En eventueel een gemeente van eerstgeborenen, zoals het hier in vers 23 van Hebreeën 12 staat. Waarna de vraag is, maar hoe kan dat nou, want Israël zou er toch zijn? Nou, daar is een pracht van een oplossing voor. Want wat God niet uitgebreid in het Oude Testament had gezegd, maar wel had laten doorschemeren, het was bedekt dus in het Oude Testament, is die kwestie van dat die gemeente van eerstgeborenen uit onze dagen ook niet op de aarde zou blijven, maar inderdaad een hemelse bestemming zou krijgen. Gezet zal worden in de hemel, en dat zal binnenkort gebeuren, en in zekere zin, en in belangrijke zin trouwens, is het al gebeurd. Want wij hebben een hemelsburgerschap, wij zijn met Christus gezet in de hemel, enzovoorts. En het loopt noodzakelijk uit op wat wij dan te machtshalve noemen de opname van de gemeente. En de aardigheid is dat dus die gemeente van eerstgeborenen ook inderdaad volgens de oud-testamentische wetten aangaande het eerstgeboorterecht letterlijk voor de Heer bestemd is en van de aarde wordt weggenomen. En er waren maar twee mogelijkheden in het Oude Testament. Of het moest aan de Heer geofferd worden, de eerstgeborene. Of het moest afgekocht worden, moest gelost worden. Er moest een prijs voor betaald worden. Maar de gemeente van vandaag, gevolg van eerstelingen, is dus inderdaad bestemd voor de Heer. Weet u nog dat ene Hanna, het is in het Hebreeuws trouwens. Niet die uit Lucas 2, maar dezelfde dame onder dezelfde. Nee, andere dame onder dezelfde naam. Met veel moeite, zoals gebruikelijk, haar eerstgeboren zoon baarde. Die van Elkana. De familie van Jozef en Arimathea, maar dat mag je niet verder vertellen, maar dat is zo. Maar goed, Hanna van Elkana. Van Arimathea was ze eigenlijk, dat staat erbij. Maar goed, dat doet er nou niet toe, maar ze kreeg een zoon, een eerstgeborene, opende de baarmoeder. Al wat de baarmoeder opent is mijn, zegt de Heer, onder andere dan. En wat deed zij dus? Zodra het kind de moeder niet nodig had, bracht ze hem naar de tempel. Toen zei de hoge priester van die tijd, ene Eli, die zei, wat moet ik daar nou mee? Maar goed, als je dat dan wilt, want hij was in het hele verhaal betrokken geworden, eerder al. Dus als dat dan zo moet, dan laat hem dan maar hier. Dan heb ik hier wel een plek, dan moet hij hier maar slapen, enzovoorts. Hetgeen gebeurde, het geen een vermakelijke situatie is, want in de eerste plaats wordt daarmee geïllustreerd hoe inderdaad de eerstgeborene bestemd is voor de Heer en dus voor de tempel. En dus deel hoort te hebben aan het huis Gods. Is dat de gemeente of niet? We zijn toch het huis Gods, de geestelijke tempel. Dus Samuel, want zo heette hij, werd gebracht naar de tempel en hij leefde daar inderdaad onder de verantwoordelijkheid en leiding van de hoge priester. Is dat naar de gemeente of niet? Ja, zo hoort het. Nou, dat is wat gebeurt, maar het hele punt is dat als de gemeente wordt opgenomen en in de toekomst een hemelse bestemming bereikt, omdat het een eerstgeboren is, begint het verhaal op aarde opnieuw. Want onder de volkeren op aarde is dan niet de gemeente, toch? Hoort daar niet bij, de volkeren op aarde. Dus begint het verhaal opnieuw met de prediking van het evangelie aan alle volkeren, hen makende tot zijn discipelen enzovoorts. En de Heer doet er alles aan om ervoor te zorgen dat inderdaad Israël als eerste van al de volkeren tot geloof komt. Dus makkelijk.
Dus de tijd had hier stilgestaan,
daar komt het verhaal van de bedelingen leren vandaan, waar ik van harte achter sta overigens, maar ik neem graag wat afstand, hè. Dat maakt het makkelijker om erover te praten. Maar daar komt het verhaal vandaan dat onze tegenwoordige bedeling een tussengeschoven periode is in de heilsgeschiedenis. Maar dat is één manier om het te zeggen. Er zijn meerdere manieren waarop ook onze bedeling in de Bijbel beschreven wordt. Dit is er één van. Maar het is niet de enige. Want je kunt net zo goed aantonen dat onze tegenwoordige bedeling helemaal niet ingeschoven werd, maar dat het volledig in overeenstemming is met de plannen en het werk Gods enzovoorts. Hoezo ingeschoven, zeggen we dan? Nou, dan zeggen we, nou, dat is een beetje een ongelukkige woordkeus. Ja. Nee, je moet je aan de Bijbel vasthouden. En de schrift spreekt erover alsof onze bedeling een parenthese is, of in ieder geval alsof onze bedeling beschouwd moet worden als uitstel, want dat is het woord wat gebruikt wordt, als uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Maar niettemin een gepland uitstel. Maar waar het nou om gaat, om dit eenvoudige verhaal vast te houden, is dat na de opname van de gemeente het verhaal op aarde gewoon overnieuw gebeurt. Namelijk, het evangelie zal gepredikt worden aan alle volkeren. Maar aangezien Israël nog steeds al 3.500 jaar geleden geroepen was tot eerstgeborene, is dan een beetje moeilijk om te zeggen dat God tegen Farao liet zeggen via Mozes dat hij Israël moest laten trekken, want Israël is mijn eerstgeborene, is mijn zoon, mijn eerstgeborene. En om er dan na jaren achter te komen dat het helaas bij nader inzien toch beter is dat het niet doorgaat. Dat kan toch niet? Zo was het namelijk ook niet. En wat er dus gebeuren zal, is dat Israël alsnog het eerstgeboren volk zal zijn onder de volkeren. En wat we er in het Oude Testament niet nauwkeurig bij leren, maar in het Nieuwe wel, is onder de volkeren op aarde. Maar over aard en hemel was niet gesproken, en zolang het daar niet expliciet over gesproken wordt, dan speelt het ook geen rol en is de gedachte vanzelfsprekend op aarde. Volkeren, mensheid, op aarde. Israël zou het eerstgeboren volk zijn onder de volkeren. Ja, dat is ook zo. Gaat niks vanaf. Alleen het hele punt is dat voordat Israël op aarde onder de volkeren tot geloof en tot bekering zou komen, heeft God zich uit de heidenen, uit alle volkeren, inclusief Israël overigens, maar uit alle volkeren een volk verzameld voor zijn naam. En dat is de echte eerstgeborene, de eerste eerstgeborene, en die gaat naar de hemel. Maar dat staat er in het Oude Testament niet expliciet bij. Begrijp je me goed? Je kunt het met gemak, komend vanuit het Nieuwe, kun je het met gemak in het Oude Testament terugvinden. Geen enkel probleem. Maar zonder het Nieuwe, zonder dat Paulus te raden was gegaan op de Sinaï, bij de geest zelf, zouden wij het niet geweten hebben. En zouden het in het Oude Testament niet kunnen vinden. Maar de Heer heeft Paulus nu eenmaal laten zien hoe je dat in het Oude Testament wel kunt vinden. En daarna heeft Paulus ons gedemonstreerd hoe dat werkt. En heeft het onder andere gedemonstreerd aan de geschiedenis van Ismaël en Isaac in Galaten 4. En aan de geschiedenis van Hagar en Sarah, dat is bijna hetzelfde trouwens. Maar hier wordt het geïllustreerd aan de geschiedenis van Esau en Jacob enzovoorts. Want waar het om gaat is dat in de lijn van de geschiedenis chronologisch de gemeente de eerste is onder de volkeren. Hoe kunstmatig ook, maar niettemin volk, eerste volk onder de volkeren. En daarna pas Israël, want pas na onze bedeling zal Israël tot geloof komen. Maar aangezien voordat Israël tot geloof komt, de gemeente zal zijn weggenomen, is Israël dan alsnog het eerste volk onder de volkeren op aarde. Maar een bekeerd Israël gaat ook niet naar de hemel. De bekeerde volkeren trouwens ook niet. De enigen die een bestemming hebben in de hemel, dat is de gemeente. En niet de oud-testamentische gelovigen, en ook niet de andere nieuw-testamentische gelovigen. Dus het is goed om dat vast te houden. De gemeente gaat naar de hemel. En daarna wordt de Heer verplicht Israël gewoon om als eerste tot geloof te komen. Het is niet de vaststelling van dat zal zo gebeuren. Nee, hij verplicht hen gewoon. Hij heeft hen daartoe geroepen. Hij zorgt ook dat het gerealiseerd zal worden, zodat na de opname van de gemeente het evangelie exclusief gepredikt zal worden in Jeruzalem. En niet in Amsterdam. Om maar wat te noemen dan. We zijn weer Emmen. Oh ja, Emmen. Nou, laat maar zitten. Maar het evangelie zal 3,5 jaar lang uitsluitend gepredikt worden in Jeruzalem. Dan helemaal die 3,5 jaar lang. En die beide 3,5 jaren, dus de totale 7 jaar, leidt inderdaad tot de bekering van in ieder geval het Joodse volk, want daar zou het moeten beginnen in elk geval. En de ik mag niet zeggen het aardige, want het is natuurlijk, dan denkt u dat ik bedoel leuk, maar dat bedoel ik niet. Het mooie bedoel ik, hè, is dat de Heer zelf zorgt dat Israël als eerste volk tot bekering komt door het evangelie slechts aan hen te laten prediken en voor de rest door gewoon de ongelovigen uit Israël weg te nemen. Ja, ik zeg maar gewoon, ik weet nooit hoe ik dat moet zeggen, maar dat is wat er gebeuren gaat. Hij neemt de ongelovigen van Israël weg en dan hou je vanzelf een gelovig Israël over. Ik weet dat het laconiek klinkt, maar als je dingen eenvoudig vertelt, dan zijn ze ook zeer eenvoudig en laconiek. Zo gaat het namelijk. Je houdt vanzelf een bekeerd Israël over, dan moeten er wel gelovigen in Israël zijn, maar daar wordt voor gezorgd via de prediking van in ieder geval de twee getuigen, om daar maar eens mee te beginnen, na de opname van de gemeente. Maar het leidt uiteindelijk tot de dood, tot het wegnemen dus, hè, van de ongelovigen uit Israël. Dan hou je vanzelf een gelovig Israël over. Hoeveel dat er zijn? Nou, als het gaat over heel Israël, minstens 144.000, denk ik dan. En waar we praten over Juda, over de twee stammen, over de Joden, dus moet het minstens zijn, 34.000. Misschien zijn het, het kunnen wel meer zijn, hoor, dus, maar ik weet het niet. En verhoudingsgewijs is dat dus niet veel. Dat moet ik er dan wel bij zeggen. Maar dat weet ik dus verder niet. Maar waar het maar om gaat, wat ik nou alleen maar eigenlijk probeer te illustreren, is hoe de gemeente wel degelijk de eerstgeborene bij uitstek is, met zijn hemelse bestemming op grond daarvan, want die is voor de Heer, voor de tempel of hoe het maar heten mag. Terwijl daarna op aarde inderdaad onder de volkeren Israël het eerste zal zijn wat tot geloof zal komen en dus op aarde, maar niet meer dan dat, niet hoger dan dat, op aarde eerst geboorterecht zal ontvangen. Zodat zowel de gemeente als Israël beide deel krijgen aan de volle betekenis van de oud-testamentische beloften die aan Israël gedaan zijn. En dat verklaart het dubbel deel dus wat ook voor de eerstgeborene bestemd is. Je krijgt er dan twee dus, hij telt voor twee. Het is namelijk de gemeente en Israël. En dat is het verhaal. Daar is ook niet alles mee gezegd, maar ik ga er nou maar niet uitgebreider op in, hè. Maar dus, ze blijkt dus inderdaad dat de uitspraken in het Oude Testament in het algemeen dat onderscheid niet maken tussen aarde en hemel, zodat het onderscheid niet eens gemaakt wordt, meestal niet tenminste, tussen de gemeente en Israël. En waar wel het onderscheid is, merk je het niet eens, om de eenvoudige reden dat wanneer dan over de gemeente gesproken wordt, dan merk je niet eens dat het de gemeente is. Dan gaat het gewoon om wat geheimzinnige zaken waarvan je de betekenis niet kunt weten als je het Nieuwe Testament niet kent. Dat is het eigenlijk. Nou goed. Dat is even een zijlijn die ik nou volg, maar dat is precies waar het hier in Hebreeën 12 om gaat. Het merkwaardig is dat gesproken wordt, wel degelijk, maar niet met grote nadruk, maar er wordt wel degelijk gesproken over diezelfde beloften die gedaan zijn en hoe ze worden toegepast aan de ene kant op Israël en aan de andere kant op de gemeente. Naast elkaar. En tamelijk onafhankelijk van elkaar. En in verschillende bedelingen. Daartoe haalt de apostel dan eerst die geschiedenis van Esau aan. Esau die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Waarna ons bovendien wat vermeld wordt. Er wordt namelijk gezegd, gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Toen het er eenmaal op aankwam, toen had hij er dus toch spijt van. Toen bij vader Isaac kwam en weet je wel, toen was het al gebeurd. De eerstgeboortezegen was al meegegeven aan Jacob en hij was dus ook wat dat betreft te laat. Hij kwam later. Maar de gedachte daarbij is inderdaad dat de zegeningen die Isaac van Abraham had ontvangen, werden doorgegeven hadden moeten doorgegeven worden aan Ezau, maar Ezau had het losgelaten, had er geen belang bij gelegenheid. En dus werden die zegeningen inderdaad gegeven aan Jacob. Waarna de eenvoudige gedachte is dat Ezau een type is van het volk Israël. Eigenlijk moet ik zeggen het Joodse volk, maar een beeld is van het Joodse volk. En dat Jacob een beeld is van de gemeente. En vandaar dat het ook wordt aangehaald in Hebreeën 9 meteen. Want daar was immers de vraag van, ja, hoe kan dat nou? Nou hebben wij deel gekregen aan de zegeningen die in Israël beloofd zitten. Hoe zit dat eigenlijk? En dan komt de apostel met, ja, dat is ook eigenlijk zo, maar ja, er is een beetje wat misverstand over wat nou eigenlijk Israël is. En op grond waarvan iemand tot Israël gerekend wordt. Enzovoorts. En daarna zegt hij, nou ja, en verder kan het nog zijn dat men weliswaar dezelfde afkomst heeft, maar dan is er nog wel degelijk verschil. Want Ismaël en Isaac hadden dezelfde vader, maar er was verschil. Nou ja, die waren dan nog uit de verschillende moeder. Maar daarna staat er in hetzelfde Romeinen 9 dat in de volgende generatie, het gaat zelfs om twee zonen die niet alleen dezelfde vader, maar ook dezelfde moeder hadden. En zij waren bovendien nog één tweeling ook. Zodat de hele Bijbelse geschiedenis zit ingeklemd tussen, Oud-Testamentische geschiedenis wel te verstaan, tussen deze twee uitspraken. Over Jacob en Ezau. En dan beweert men nog dat er geen gemeentelijke waarheid gevonden kan worden in het Oude Testament. Maar dit is gemeentelijke waarheid. Namelijk hoe het eerste volk Gods, namelijk Israël, toch niet het eerst geboorterecht zou krijgen. Want dat zou terechtkomen bij de gemeente. Wordt dan inderdaad de eerstgeborene niet gezegend? En dan wat is, ja zeker wel, want u kent de geschiedenis natuurlijk nog van de zondagsschool, dat Jacob kwam het eerste, en toen dachten wij, leerden wij dat hij zijn vader bedroog, weet u wel, maar dat hebben we al gecorrigeerd aan aanleiding van hoofdstuk 11. Isaac speelde gewoon het spelletje mee, want door het geloof heeft hij zijn zonen gezegend, dus hij wist precies wat er aan de hand was. Maar in ieder geval, hij zegende Jacob, daarna kwam Ezau thuis van de jacht, want dat is waar hij zich mee bezig hield, net als Nimrod, dus er moet iets mis geweest zijn. Nee, dat is leven onder de wet gewoon. Onder de eerste beginsel der wereld, dat is jagen. Maar hij kwam thuis van de jacht. En toen kwam hij bij vader om zijn eerstgeboortezegen te halen. En toen zei Isaac, dat kan niet, want die heb ik al gegeven aan je broer. Toen zei Ezau, maar heb u dan voor mij geen zegen? En toen zei Isaac, jawel, voor jou heb ik ook een zegen. Toch? En in dat geval zeggen we, nee, de eerstgeboorterecht ging naar Jacob. Maar dan moet je zeggen, Jacob kreeg eerstgeboorterecht boven Ezau. En er was een verschil. Ezau, die van huis uit de meerdere, namelijk de oudere was, zou inderdaad de mindere dienen, zou Jacob dienen, was het idee. Of het in hun levens vervuld is, waag ik nog te betwijfelen. Maar in de toekomst zal het overdrachtelijk, en dat is de echte betekenis, wel degelijk vervuld worden. Want in de toekomst zal het bekeerde Israël inderdaad de gemeente dienen, omdat de gemeente gesteld is hoger dan en dus boven Israël. Maar is er, zoals Ezau uiteindelijk toch gezegend werd, in tweede instantie, zo zal Israël ook wel degelijk gezegend worden, maar ook in tweede instantie. Het is precies hetzelfde verhaal. Zodat je uiteindelijk van beide kunt zeggen dat ze eerstgeborenen waren, maar dan toch met een onderling verschil. En dat is het verhaal ook van dat dubbele deel van die eerstgeborene. Op een of andere wijze telt hij toch twee keer. Maar het ene deel is het gemeentelijke deel. De gemeentelijke toepassing van de beloften die gedaan zijn. En het andere deel is de toepassing van diezelfde beloften op Israël en eventueel de volkeren. De aardse toepassing ervan namelijk. En dat is waarover in al die brieven gesproken wordt. Vandaar dat er sinds honderden jaren discussie over bestaat, over de vraag hoe dat nou zit met Israël aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. En men kan er niet uitkomen. Maar men kent de profetieën niet. En de profetieën geven inderdaad de oplossing van het probleem. De profetie houdt in inderdaad dat het letterlijke Israël, precies zoals gezegd in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament, dat het letterlijke Israël het eerstgeborene volk Gods zou zijn onder de volkeren. Een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk en hoe het allemaal maar heten mag. Maar dezelfde uitspraken vinden we in de Bijbel net zo goed toegepast op de gemeente. Alleen niet tegelijkertijd op dezelfde plek, want dat kan niet. Dan zouden ze elkaar voor de voeten lopen. niet tegelijkertijd op dezelfde plek. En zolang Israël, of zolang de gemeente verzameld wordt in onze dagen, staat Gods werk aan Israël uiteraard stil. Maar zodra de gemeente van de aarde weg is genomen, gaat Gods werk aan het aardse Israël gewoon weer door. Maar dat is dan niet meer de gemeente uiteraard. Maar dan is het natuurlijk Israël. En moeilijker is het niet. Zodat, waarmee het meteen het moeilijke vraagstuk van wanneer wordt de gemeente opgenomen, voor of na of in de grote verdrukking, meteen ook opgelost is natuurlijk. Er is niks moeilijks aan. De vraagstuk waar men ook niet uitkomt, omdat men niet weet wat de gemeente is en niet beseft hoezeer de gemeente verschilt van Israël aan de ene kant en hoe de gemeente aan de andere kant wel degelijk met Israël overeenkomt. Maar men vindt gelovigen in de dagen van de verdrukking op aarde, volgens de Bijbel, en denkt dan zie je wel, er is de gemeente. Maar dat is niet de gemeente, dat zijn gelovigen uit Israël in eerste instantie. Want de gemeente is al lang weg. Want er is verschil nou eenmaal. Gelovigen is niet automatisch de gemeente en andersom.
Achteraan
weer. Ja, dat is nog later, hè?
Ja, nee, maar ik bedoel...
Ja, 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 dat kan allemaal.
Niet tegelijkertijd zeggen, dat is plaats.
Ja.
Maar als Israël zich verkeerd heeft en de gemeente daar wel is, ik bedoel, dan nemen ze allebei dezelfde positie.
Nou, nog boven elkaar.
Ja, jawel, maar ik bedoel, de aardse zegen, ja, die de gemeente nu nog niet heeft,
ja,
zal dan...
Ja. In de toekomst zal Israël op aarde het eerste volk zijn onder de volken, het koninklijke volk dus. En dus komt er een Israëlitisch wereldrijk. Het priesterlijk volk, dus er komt een Israëlitische godsdienst. Zo zit dat gewoon. En verder is daar ook de gemeente, maar die staat boven Israël. En de gemeente blijft ook hemels, is hemels, blijft hemels. Maar Israël wordt geleid door de gemeente. Zo is het nou eenmaal. En verzorgd door de gemeente. En zo bevinden zich allebei als volk van eerstelingen, maar op twee verschillende niveaus. En die twee volken, de gemeente en Israël, worden weer samengevoegd, want dat is het verhaal in het Oude Testament al van ja, nou goed, de bruidegom en de bruid eigenlijk, hè? De gemeente als de man, namelijk de bruidegom, en Israël op aarde inderdaad als de vrouw, namelijk de bruid, toch één geheel, maar met de gemeente als hoofd van Israël. Want als je de gemeente en Israël bij elkaar telt, heeft de gemeente het eerste geboorterecht boven heel de rest van Israël, boven alles wat Israël genoemd wordt. En toch vormt het één geheel. Eén groot volk van eerstelingen. Maar binnen is die twee volken samenvoegd, hè? Omdat ze nou eenmaal deel hebben dezelfde beloften enzovoort. Als je ze samenvoegt, heeft de gemeente het eerste geboorterecht binnen Israël. En dat is ook de reden waarom het heel de Bijbel door Israël genoemd wordt als een volk van 12 stammen. Maar het waren de 13e, wordt er altijd een zoek gemaakt. Waarbij die 13e stam een beeld is van de gemeente. Welke stam het is, maakt niet uit. Welke er maar weg is, dat is een beeld van de gemeente. Israël is groter dan 12 stammen. Er is namelijk altijd die gemeente nog. Maar die is op een of andere wijze van het toneel verdwenen, in de geschiedenis steeds. En dat komt omdat uiteindelijk heel de gemeente van het toneel verdwenen zal zijn. Want de aarde, dat is dat toneel. Maar wij zitten een etage hoger, om zo te zeggen. Als ik het dan een keer zo mag zeggen. Zo eenvoudig. Zo is Israël een volk van eerstelingen, maar binnen Israël kreeg de stam van Efraïm eerstgeboorterecht. En iemand uit de stam van iemand uit de stam van Zebulon dan. Noem je ze iemand nou een eerstgeborene of niet? Dat hangt er vanaf in welk verband. Je bent er niet mee met te zeggen ja of nee. Iemand is eerstgeboren of niet. Het hangt er vanaf in welk verband. Laat je de volkeren buiten beschouwing, neem je alleen Israël, dan heeft iemand uit de stam, heeft de stam van Efraïm eerst geboorterecht. En waar eerst geboorterecht staat voor koningschap, wordt het weer ingewikkelder. Want praten we over koningschap, ja, dat vind je weer niet bij Efraïm, maar bij Juda. Het is altijd ergens anders, toch? En waar de eerstgeborene priester zou zijn, wel nu, die zou je weer moeten zoeken bij Levi. En de hele stam van Levi, alle levieten werden gegeven, cadeau, staat in de Bijbel, werden cadeau gegeven aan Aaron, de hoge priester. Dus de levieten waren een priesterlijk volk binnen Israël, terwijl aan de andere kant gewoon gezegd wordt dat heel Israël een priesterlijk volk is.
Of rechters.
En voor rechters krijg je ook nog. Ja, dan, dat is de moeilijkste. Want die, wordt het minst in dat, die loopt het minst in het oog. Maar met de stand van dan was dat ook zo natuurlijk. Nou, waar het maar om gaat is dat het betrekkelijke, hè, relatieve begrippen zijn. Je moet dat gewoon zien. En het blijft gewoon zo dat in het algemeen in de oud-testamentische beloften aangaande Israël weliswaar gesproken wordt over Israël, maar dat daar net zo goed de gemeente bij ingesloten wordt. Dat is het hele verhaal. En daarna wordt er ook verschil gemaakt tussen de gemeente en de rest wat van wat Israël heet. Namelijk de gemeente met zijn hemelse bediening en Israël met zijn aardse bediening. En dat is dan het verschil. Maar we komen het hier tegen in Hebreeën 12. Dat is echt van belang. Het zijn hele grote lijnen natuurlijk die ik uiteenzet. Maar ze zijn van essentieel belang voor het verstaan van wat de gemeente eigenlijk is aan de ene kant. En daarna voor het verstaan van heel de Bijbel eigenlijk. Want heel de Bijbel gaat daarover. Nou goed. Laat ik maar even teruggaan naar Hebreeën 12 dan. Het verhaal is dat van Esau, die zou eerst geboorterecht krijgen, maar die gaf de voorkeur aan het oude verbond, want dan gooi ik het meteen door elkaar, en hij kreeg het nieuwe dus niet. Kortom, de beloften die kwamen terecht bij Jacob, en die moest ook meteen vluchten, die verdween meteen ook van het toneel eigenlijk. Maar het hele complete verhaal vertel ik niet, want het is veel te omslachtig, maar het gaat maar om die twee nu even voor het gemak, hè. Zo was dat. En toen later Jacob weer op het toneel verscheen, dus bij Laban vandaan kwam en Esau zou ontmoeten, toen was hij wel een beetje bang. Kun je je voorstellen dat de christendom straks een ontmoeting heeft met Israël in de toekomst? Het zou toch een beetje bang zijn, want die Joden die beschouwen ons als de uitvinders van de Jodenvervolging. En de christenen beschouwen de Joden als de uitvinders van de christenvervolging. Dat geen vijanden zijn, weet ik het niet meer. En dat moet dan met elkaar trouwen in de toekomst, broeder. Nou goed. Hè? Dus het is een beetje angstwekkend, maar goed. Maar goed, Jacob komt dus bij Laban, daar hebben we het over. Jacob komt bij Laban vandaan, zomaar ineens, in een onbewaakt ogenblik. Nee, Laban bewaakte het niet. Dus in een onbewaakt ogenblik, in een punt destijds, in een ogenblik, was Jacob ineens vertrokken. Toch? Om daarna een ontmoeting... Om daarna een ontmoeting te hebben met Esau. Dat zag er slecht uit aanvankelijk, maar het pakte heel goed uit zelfs. Dus toch een huwelijk. Ze omhelsden elkaar, ze zonden elkaar enzovoort. Dus toen leefden ze nog lang en gelukkig. Vermakelijk is trouwens, als je de netjes Genesis leest, dan zul je zien dat de geschiedenis van Jacob ons doorgegeven is met de woorden van Esau. Want de hele geschiedenis van Jacob in Genesis is geschreven door Esau, de oudere broer namelijk. Zoals het hoort, het hoofd van de familie, naar aardse maatstaven. Zodat ze uiteindelijk toch wel goed met elkaar gevonden hebben. Maar legendarisch zijn natuurlijk de korte woorden van deze beide broers tegen elkaar over hoe het hen vergaan was, waarbij Esau zei, de Heer heeft mij veel gegeven, waarna Jacob zei, de Heer heeft mij alles gegeven. Er zit een hoofdstuk tussen, geloof ik, maar dat doet er niet toe. Maar dat is wat ze zeiden. De Heer heeft mij veel gegeven. Jacob zei, de Heer heeft mij alles gegeven. En als in de toekomst gemeente en Israël met elkaar geconfronteerd worden, krijg je hetzelfde verhaal. Veel gegeven, wel degelijk aan Israël. Ook een zegen ontvangen. Zeker wel. Maar alles, namelijk ook de hemel, gegeven aan de gemeente. Alles gegeven. En dat is waar het om gaat, hè. Nou. Deze dingen, overigens, worden hier in de eerste plaats verteld, hier in Hebreeën 12... Niet zozeer in verband met gemeente en Israël, maar meer in het bijzonder worden zij toegepast op ons individueel. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Want het mag dan zo zijn dat de gemeente allang eerst geboorterecht heeft ontvangen boven in ieder geval het Joodse volk. Dat is al gebeurd. Maar het punt is dat hier de dingen die op de gemeente als zodanig van toepassing zijn, op het geheel van de gemeente namelijk, dat diezelfde dingen in tweede instantie van toepassing gebracht worden op elk lid van de gemeente. Met andere woorden, er staat de gemeente heeft nou eenmaal dat eerstgeboorterecht ontvangen. De bedoeling is ook dat wij als eerstgeborenen zouden leven en dus zouden wandelen waardig die roeping waarmee wij geroepen zijn. En verder moet ik erop wijzen dat je aan de andere kant hebt een volk Israël dat in zijn geheel eerst geboorterecht ontving, maar binnen het volk waren het niet allemaal eerstgeborenen. Als ik me letterlijk bij de term houd, dan zou je de eerstgeborenen dus moeten zoeken onder de afstammelingen van Efraïm. Want aan die stam was eerst geboorterecht gegeven. Met andere woorden, er bestaat dus onderscheid binnen Israël in heerlijkheid, in functies, koningschap en de stam van Juda, priesterschap en de stam van Levi, een eerstgeboorterecht, wat er maar wezen mag, aan de stam van Efraïm enzovoort. Er is dus verschil, ze zijn niet allemaal gelijk, al die mensen binnen Israël zijn niet gelijk, ze hebben allemaal een verschillende roeping, zal ik maar zeggen, verschillende bediening. Maar het hele volk wordt geacht een koninklijk volk te zijn. Het volk is koning namelijk, of zou koning zijn over alle andere volkeren. Het volk is een priesterdom in de zin van dat heel het volk één priester is met betrekking tot de overige volken. En verder, heel het volk is een volk van eerstgeborenen. Israël was die eerstgeboren zoon en heeft dus eerstgeboorterecht boven de volkeren der aarde. Maar daarna, binnen het volk, is er wel degelijk onderscheid. Want niet iedereen was koning. En niet iedereen was priester. Nee, zegt u, nee, dat was de stam van Levi. Jawel, maar de stam van Levi was onderverdeeld in 3 families. En slechts 1 van die 3 families kwam Aaron uit. En dan nog alleen de familie van Aaron, binnen die verdeling van 3, zeg maar, alleen die van Aaron, dat waren de priesters. En de rest waren gewoon levieten. Er was niks anders dan personeel van Aaron, daar komt het op neer. Of in iets breder personeel van de priesters. Met andere woorden, er wordt steeds verschil gemaakt. Als je het verhaal versmalt, Israël een priesterlijk volk. Jawel, Levi de priesterlijke stam. Maar dan nog smaller, alleen de familie van Kohat, daar ging het om, daar kwamen de priesters uit voort. En dan nog alleen die familie van Aaron, want de rest van de Kohatieten was ook geen priester. Dus inderdaad allerlei verschil. En dan worden aan die 3 families van Levi, Kohatieten, Merarieten, hoe heette die anderen ook alweer? De jongens nooit omdat een moeilijke naam. Maar goed, kijk nog eens aan. Die kregen allemaal verschillende functies. De ene, daar werden de zangkoren van gemaakt. De andere, de pijpers heette dat. Goed. En ja, ik weet niet wat ze speelden, maar goed. Blaasinstrumenten zeker. En anderen waren weer dorpelwachters. En dat soort dingen meer. En weer andere familie moest specifiek de ark dragen. Die hadden later dus niks meer te doen. Toen de ark niet meer vervoerd hoefde te worden. Toen die in de tempel stond, denk ik ten altijd. Later waren ze het ding zelfs kwijt. Dus er is toch iets misgegaan. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat er allemaal een verschillende functie hen van Gods wegen verstrekt. Of zo zeggen ze dat allemaal een verschillende loopbaan die hen voorgesteld was. Nou, zo is het met de gemeente ook. Ongeveer, want de gemeente is natuurlijk niet onderverdeeld in stammen en families. Maar binnen de gemeente heb je wel degelijk het onderscheid. Want het mag dan zijn dat heel de gemeente geroepen is om met Christus te heersen. Dat zal de gemeente ook. Maar in hoeverre elk lid van de gemeente daar actief in betrokken is, dat is nog maar zeer de vraag. Ja, Mick, wat kun je daar nog meer van zeggen? Ik geef alleen maar aan dat er verschil is. En bovendien, wat heeft het voor zin om tot ons gelovigen te zeggen dat niet iemand, dat het gaat om leden van de gemeente dus, hè, individuele gelovigen, dat niet iemand zei een hoereerde gelijk Esau die om een spijs het recht van zijn eerste geboorterecht gaf, want daarna had hij spijt, maar hij kreeg het niet. Wat heeft het voor zin om dat te zeggen, als het niet zo zou zijn dat wij, die geroepen zijn tot die gemeente van eerstgeborenen uit vers 23, dat wij individueel wel degelijk ons eerstgeboorterecht en onze aanstelling tot zoon dus, want het is hetzelfde, kunnen verspelen, gewoon omdat we er geen belang bij hebben. De voorkeur geven bijvoorbeeld aan wortel der bitterheid, al zou we hem niet zo noemen. De voorkeur geven aan linzenmoes. De voorkeur geven aan het oude verbond in plaats van het nieuwe. Hoe vindt u die? En dus leven onder de wet in plaats van de genade. U denkt toch niet dat als je hier als christen leeft onder de wet en in de praktijk onder het oude verbond, of eigenlijk onder wat ervoor door moet gaan, hè? U denkt toch niet dat je dan een vooraanstaande positie ontvangt in het nieuwe verbond? Dat kan toch helemaal niet? Kortom, als je niet wandelt waardig de roeping waarmee je wel degelijk geroepen bent, Kijk, dat wordt niet ontkend hoor. Daar zijn we toe geroepen. En geroepen tot aanstelling tot zonen, gepredestineerd. Hè, tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Maar neem niet weg dat wij individueel gewoon kunnen zeggen, nou ik heb liever wat anders. Geef mij maar de wet of zoiets. Hè. Dan verspelen we die positie. Dat wil niet zeggen dat we dan van ons geloof afvallen of verloren gaan. Of het wil niet zeggen dat we dan ineens niet meer bij de gemeente horen of zo. Dat horen wij wel, maar verschil is er.
Die 52 is ook heel duidelijk, hè. 30 vers en dan geen hoe eerder of
dingen gaat. Dus hetzelfde dingen. Ja. Ja, geen erfenis heeft in het koninkrijk. Dat is een term in verband met het zoonschap. Precies, dat is het. En dat staat in wezen. Woorden van die strekking staan natuurlijk in alle brieven. Zie? Zodat je weliswaar niet uit de gemeente kunt vallen. Omdat je nou eenmaal eeuwig leven hebt en een christelijk gelovige bent in deze bedeling. Dan hoor je bij de gemeente. Maar in hoeverre je persoonlijk, individueel deelt in de heerlijkheid van de gemeente collectief in de toekomst, dat is nog maar zeer de vraag. Nou, zo had je in Israël ook gewoon waterdragers en putjes scheppers. Oh nee, dat heet zo niet. Of heet het wel zo? Dat weet ik trouwens niet. Ik bedoel, moet er ook wezen, bedoel ik maar. Dat is ook allemaal goed. Maar dat je nou zegt, dat is nou een heerlijke baan. Nee, maar je hoort wel tot het heerlijke volk. He? Je deelt in de heerlijkheid van het volk. Misschien geef je burgerschap dan nog voorrechten, zoals het in vele landen van oudsher geweest is. Als je een Romein staatsburger bent, dan heb je toch voorrechten. Al ben je straatveger. Ik bedoel, dat maakt niks uit. Dat is zo. Maar dan hoor je wel, deel je in de heerlijkheid van het volk als zodanig op grond van je burgerschap, met allerlei voorrechten enzovoorts. Maar binnen het volk zelf, ja, stelt het niet zoveel meer voor ineens. Het is allemaal heel betrekkelijk. Maar wat ons gezegd wordt, is dat wij deel hebben aan die gemeente van eerstgeborenen. En dat het de bedoeling is dat we ook individueel tot eerstgeborenen zouden gesteld worden. Maar dat is afhankelijk van of wij hem dienen onder het nieuwe verbond. Of met de woorden van de Hebreeënbrief. Dat is afhankelijk van of wij onze onderlinge bijeenkomst niet nagelaten hebben. Eén keer anders dan. Dat is afhankelijk van of wij wel met vrijmoedigheid zijn ingegaan in het heiligdom. Of nog anders, het heeft te maken met of wij misschien dan onze vrijmoedigheid hebben weggeworpen. Want als wij onze vrijmoedigheid niet wegwerpen om ons in dienst te stellen van de hoge priester van het nieuwe verbond, dan is daar een grote vergelding des loons, staat er. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Heerlijkheid voor de gemeente collectief, maar hoe die heerlijkheid binnen de gemeente verdeeld wordt, dat kunnen wij Nederlanders nog begrijpen. Ik bedoel, heel Nederland woont op een aardgasbel al jaren. Ik weet niet, ze zitten nog, hè. Maar goed, dat levert een heleboel geld op, maar hoe dat geld verdeeld wordt onderling, hè? Dat is maar zeer de vraag. Nederland een rijk land? Een rijk volk? Ik kan best wezen, maar of u of ik rijk zijn, dat staat toch te bezien. Misschien naar wanneer we vergelijken met andere landen, andere volken wel. Maar wanneer we alleen vergelijken met onze medelanders, heet het tegenwoordig geloof ik, dan staat het nog maar te bezien. En dat is dus allemaal relatief. Nou, dat is waar het om gaat. We hebben deel aan die gemeente van eerstgeborenen. Maar de bedoeling is ook dat we ook individueel als eerstgeborenen, als zonen gods, eigenlijk als kinderen gods, door het leven zouden gaan. Trouw aan de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dus ons benaastigend om de vrede na te jagen. Dan wel toe te zien dat niemand verachteren van de genade gods. Kortom, de bedoeling is dat we niet zouden zijn hoereerder of onheiliger. Want die heeft geen erfenis in het koninkrijk gods. Die gaat er wel in, maar heeft er geen erfenis in. Kan toch? Goed. Want dat is het voorbeeld van Esau. En het voorbeeld van Esau kan alleen maar gegeven worden als ook wij, net als Esau, ons individuele eerstgeboorterecht kunnen kwijtraken. Want dat is wat hem overkwam. Maar het neemt niet weg dat hij in de grovere lijn, de grotere lijn van de Bijbel, gewoon een beeld is van het Joodse volk, wat inderdaad op geen enkele wijze wandelde waardig de roeping waarmee dat volk geroepen was. En dus inderdaad raakte het dat eerstgeboorterecht op dit niveau in ieder geval kwijt. Dat is waar het om gaat. En daar laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. Nou, wij waren dus even bij Esau. Waarbij het voorbeeld van Esau ons wordt voorgehouden, opdat wij niet zouden zijn een hoereerder die geen belang hebben bij dat eerstgeboorterecht waartoe wij geroepen zijn. Want wij zijn tot eerstgeboorterecht geroepen, niet op grond van wie wij zijn, maar omdat wij nou eenmaal deel uitmaken van de gemeente der eerstgeborenen, zoals het staat in vers 23. We hebben deel aan die gemeente en de bedoeling is dat wij ook individueel deel hebben aan het eerstgeboorterecht. Nou, wat er nou vervolgens staat is in vers 18, want, en het is dus toelichting op vers 16 en 17 over Esau, en er moet eigenlijk komen, want gij zijt geroepen tot eerstgeboorterecht. Of, want gij zijt toegevoegd aan die gemeente der eerstgeboren die in de hemel is opgeschreven uit vers 23. Maar in plaats daarvan wordt het heel uitgebreid gezegd, en daar wordt een geweldig schema gegeven van de verhouding tussen Israël onder het oude verbond, Israël onder het nieuwe verbond straks in de toekomst bij de wederkomst van Christus, tweede komst van Christus, en de gemeente in onze dagen op grond van de eerste komst van Christus. Het zijn drie dingen dus. En hoewel je oppervlakkig lezend hooguit tot twee komt, gaat het juist om drie in dit schriftgedeelte. Ik zal het u wel laten zien. Waar het eerst over gaat is dat we niet gekomen zijn tot het oude verbond. Want dat was Israël onder de wet, uiteraard. Daar zijn we niet aan toegevoegd. Interessant voor degenen die menen dat de Hebreeënbrief alleen bestemd is voor Joden. Sommigen denken dat, hè? Maar daar hebben we het lang geleden al over gehad. Zo doen we nou niet meer. Maar er staat, gij zijt niet gekomen. Wij willen dan ogenblikkelijk weten waartoe dan wel. Maar het gaat erom dat de dingen waartoe wij niet gekomen zijn, juist een omgekeerd beeld zijn, een negatief type, een omgekeerd beeld zijn van de dingen waar wij wel toegekomen zijn. Wij zijn namelijk niet gekomen tot de wet, maar tot de genade. Niet tot Mozes, maar tot Christus. Niet tot het oude verbond, maar tot het nieuwe verbond. Niet tot de dood, maar tot het leven. Niet tot de duisternis of schaduw, maar tot het licht. En zo zijn er nog een paar, niet tot de leugen, maar tot de waarheid. Ik zal het gauw zeggen, want anders, sommigen gaan erover nadenken en dan struikelen ze erover. Maar goed, wij zijn niet gekomen dus tot het oude verbond, maar tot het nieuwe. Wij zijn namelijk niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Dat staat er wel, maar letterlijk staat het er niet. Het gaat nou juist even om de manier waarop het er staat hier. Want de naam Sinaï, mist u, de naam Sion, die er trouwens op lijkt, en dat is ook niet van niks trouwens, de naam Sion, die mist u niet, want die staat in vers 22. Waarbij de gedachte is dat Sinaï een beeld is van het oude verbond, de wet, weet u wel. En waarbij Sion synoniem is met Jeruzalem. Maar de naam Sion wordt gebruikt vanwege de verwantschap met Sinaï, dat kun je zo wel horen. Dus de naam Sion, de berg binnen Jeruzalem waarop het paleis van David stond. De burcht Sion was het oorspronkelijk. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Dit is gewoon Exodus 19, de beschrijving namelijk van de berg Sinaï. Bij welke gelegenheid de wet gegeven werd. Eerst Exodus 19 wordt beschreven, daarna Exodus 20, want de uitspraak dat ze baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, was een uitspraak van nadat de 10 geboden geklonken hadden. En toen vonden ze het eigenlijk wel genoeg, hetgeen zich eenvoudig laat verklaren. Toch? Ja, nou goed. Maar gij zijt niet gekomen tot die verschrikkelijke, bedreigende, dodende omstandigheden die nou eenmaal gepaard gingen met de komst van de wet. Want het staat echt heel uitgebreid hoor, in Exodus 19 en 20. Het is verschrikkelijk. Je zou denken dat de wereld vergaat. Maar ja, het was ook een bediening des doods. Maar gij zijt niet gekomen tot die tastelijke berg, staat er. Nou, het is heel gemakkelijk. Uit vers 18, die tastelijke berg, ik zal het zo hoog mogelijk opschrijven. Die tastelijke berg is natuurlijk gewoon Sinaï. Leuk dat er staat tastelijke berg, maar dat is een beetje een rare uitdrukking eigenlijk. bij nader inzien. Hij is trouwens heel essentieel, hoor. Maar een beetje rare uitdrukking, omdat er juist bij staat dat als ze de berg zouden aanraken, er staat er hier ook bij trouwens, vers 20, als ze de berg zouden tasten, als ze het zouden, het kon dus, hè, maar als ze het zouden doen, zouden ze daardoor sterven. Dus je had net zo goed kunnen zeggen, de berg die je niet kon aanraken. Niettemin staat er toch tastelijke berg. Waarna de vraag is, waarom staat dat daar? Bovendien, een berg is per definitie tastelijk, ook als het er niet bij staat. Een berg is een berg, nietwaar? Waarna de vraag is, waarom staat het erbij? Dat is heel gemakkelijk. Gij zijt namelijk niet gekomen tot Sinaï, hoewel de naam er niet staat, maar ik vul hem gewoon zo in. Op andere plaatsen wordt hij wel in dit verband genoemd, Galaten 4 bijvoorbeeld. Sinaï als de uitdrukking voor het oude verbond, omdat daar het oude verbond gegeven werd. En Sion als uitdrukking voor Jeruzalem, de plaats van waaruit het nieuwe verbond op aarde gevestigd zal, op aarde gevestigd zal worden. Maar het punt is dat vers 18 zegt, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg. En dan gaat de zin eigenlijk verder. Je kunt vanuit elk zinnetje overspringen overigens. Kun je doorspringen naar vers 22. Want daar gaat het over waartoe wij dan wel gekomen zijn. Dus er staat, gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar gij zijt gekomen tot, nou, dat is makkelijk. Het tegenovergestelde van Sinaï is Sion. Dat is gewoon het verschil tussen het oude verbond, der wet en de genade dus. Het nieuwe verbond. Het is het verschil tussen het oude en het nieuwe. Nou, ik heb net een heel rijtje genoemd, ik kan ze gauw niet allemaal opschrijven. Het is het verschil tussen duisternis, dat woord werd hier trouwens ook gebruikt. En anders wel een Exodus 19, ja hier ook. Duisternis en donkerheid, wat wil je? Duisternis en donkerheid. Het andere staat er niet, licht staat er geloof ik niet, maar het is vanzelfsprekend. Sion heeft dus met licht te maken. En dus heeft het te maken met heerlijkheid, het licht, de heerlijkheid, de uitnemende heerlijkheid zelfs, van het nieuwe verbond uit 2 Korinthe 3. Overgezet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Er is niks moeilijks aan dus. Inderdaad, overgezet, laat ik er nog een nemen, de wet is in bediening des doods. Overgezet uit de dood in het leven. Nou, ik laat het er maar bij. Wij zijn gekomen tot de berg Sion. Maar dan mis je een uitdrukking. En het eigenaardig is dat je in de eerste uitdrukking, gij zijt gekomen tot de tastelijke berg, dan mis je ook een uitdrukking. Daar word je meteen mee gewaarschuwd. Want wat ligt nou meer voor de hand dan gewoon te zeggen, gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Maar dat staat er niet. Er staat, gij zijt gekomen tot de tastelijke berg, nou mis je de naam Sinaï, terwijl het woord tastelijk eigenlijk helemaal geen betekenis heeft. Want de berg is sowieso tastelijk. En verder, hoezo tastelijk? Je kon hem niet aanraken, want dan viel je dood neer. Wat moet dat woord daar? Dat wil zeggen, we hebben een woord te veel aan de ene kant, tastelijk. En we hebben een woord te weinig aan de andere kant, Sinaï namelijk. Maar het maakt niet uit, we begrijpen het toch. Maar er is iets mee. Nou, dan staat er, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Maar als we de vergelijking maken, dan missen we in die uitdrukking hier rechts, missen we net zo goed een uitdrukking dus. Kijk, deze berg is tastelijk, schrijf er even bij. In het Engels betekent dat hij lekker was. Maar vooruit. Tasty, toch of niet? De tastelijke berg. En blijkt Sinaï te zijn. Het tegenovergestelde van Sinaï is Sion. Maar dan moet je consequent zijn en zeggen, de vragen, wat is dan het tegenovergestelde van tastelijk? En dan moet het dus zijn ontastelijk, maar het woord ontbreekt hier rechts. Maar het staat er niet. Maar het had er moeten staan, het had er kunnen staan. Het is weggelaten, maar zo. Want aan de linkerkant is de naam Sini gewoon weggelaten. Maar als je de uitdrukkingen completeert, dus volledig maakt, dan zou het moeten zijn: gij zijt niet gekomen tot het tastelijk Sinaï, maar gij zijt gekomen tot het ontastelijk Sion. Maar Sion is toch ook gewoon een tastelijke berg? Of niet? Dat is gewoon die berg waarop die burg Sion, waarop het paleis van David stond. Maar het hele punt is dat weliswaar Sinaï als zodanig een beeld is van het oude verbond, in verband met Israël, laat ik nou die namen erbij zetten, die staan hier natuurlijk niet, maar ik wil ze gewoon niet. En Sion is een beeld van het nieuwe verbond, net zo goed beloofd aan Israël, want op die berg Sion zou ooit de vervallen hut van David hersteld worden. En het Israël wat in dat koninkrijk verzameld zal worden, straks in de 1000 jaren zal ik maar zeggen, want het doet er nou niet zoveel toe. Maar het Israël wat straks in de wederkomst van Christus verzameld zal worden, wordt dan ook inderdaad genoemd de dochter van Sion. Zeg tot de dochter van Sion, uw heil komt. Enzovoort. Hè? Zie, uw koning komt, wordt zelfs gezegd. Zie, uw heil komt, en nog zo'n paar uitspraken. Mijn 4 keer. Zie, zeg tot de dochter van Sion, enzovoort. Dat is gewoon het nieuwe verbond, maar het punt is dat als wij dat woord tastelijk er niet bij zouden hebben in die eerste uitspraak, dan kun je slechts de vergelijking maken tussen Israël onder de wet in het verleden en Israël onder de genade, onder het nieuwe verbond, straks bij de wederkomst van Christus. Of wanneer dan maar. In ieder geval wanneer het tot geloof komt. Maar dan is het nog steeds de tegenstelling tussen Sinaï en Sion. En als er dan aan de linkerkant zou staan tastelijk Sion, dan zou er aan de rechterkant ook moeten staan, of linkerkant tastelijk Sinaï, zou aan de rechterkant ook moeten staan gewoon tastelijk Sion, maar dan kan je die woorden weglaten, die betekenen niks. Omdat het ook geen tegenstelling is. Maar het punt is dat niet alleen er een tegenstelling is tussen Sinaï en Sion, tussen wet en genade en oude en nieuw en duisternis en licht en dood en leven, er is ook verschil hier, want daar gaat het nou juist om, tussen het tastelijke en het ontastelijke. Maar aangezien er gewoon die waarheid blijft bestaan dat Israël in de toekomst verzameld zal worden tot Christus en dus tot het tastelijke Sion, gewoon op aarde, Jeruzalem beneden namelijk, betekent het dus dat er tegenover het tastelijke Sion ook een ontastelijk Sion moet zijn. En dat schrijf ik hier gewoon boven, om de eenvoudige reden dat het er ook bij staat dat dat de bedoeling is. Want er staat, gij zijt gekomen, vers 22, tot de berg Sion. En dat had natuurlijk moeten staan ontastelijk, maar het wordt weggelaten. Maar die weglating wordt uitgebreid goed gemaakt. Er staat namelijk, gij zijt gekomen tot de berg Sion. En normaal gesproken zou er hebben moeten staan tot de stad Davids. Terwijl die maar 1 keer op Bethlehem van toepassing gebracht wordt, en daarnaast 10 malen in de Bijbel, is het gewoon Jeruzalem. De stad Davids. En David was de vader van de Heer Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. Maar de Heer heeft natuurlijk ook een andere vader, namelijk God zelf. En dus staat er, gij zijt gekomen tot de berg Sion, maar niet de tastelijke of letterlijke berg Sion. Daar zijn we ook niet toegekomen. Wij zijn gekomen tot de stad des levende Gods. Dat wil zeggen, tot hemelse dingen. Want Sion is de stad Davids. Maar als Sion ineens de stad des levende Gods is, is Sion gewoon de aanduiding van de hemel zelf. De plaats niet van de troon van David, maar de troon van God. Dat had het ook kunnen zijn. Dat had net zo goed gekund. Daarom er zijn er nog veel meer termen voor dan. Maar het gaat erom dat we hier die structuur herkennen, dat het niet gaat alleen om oud en nieuw verbond, maar dat het ook gaat om aardse, dat woord kan ik er ook bij schrijven, dus, dat het niet alleen gaat om aarde, maar dat het gaat om De hemel, hemelse dingen namelijk. En dan moet ik u eigenlijk herinneren aan de uitspraken uit, wat was het, Hebreeën 9. Ja, Hebreeën 9. Ik heb toen bij herhaling, wekenlang, heb ik u gezegd, denk erom. Het eerste deel van Hebreeën 9 spreekt over het heilige en het heilige der heiligen. Zal ik dat eens bijschrijven? Zo, dat is het heilige. En het heilige der heiligen. Dat wil zeggen, het heilige, daarin dienden de priesters alle dagen. Maar eenmaal per jaar ging de hoge priester in het heilige der heiligen. Maar staat erbij, dan moest wel de dienst in het heilige gestopt worden. Dan ging hij achter het voorhangsel, stond er hier al, dat is makkelijk. Ging hij achter het voorhangsel, bij nader inzien is het een scheur, dus dat is nog beter eigenlijk. Hij ging achter het voorhangsel, het heilige der heiligen, want staat er, de dienst in het nieuwe verbond namelijk, zal pas aanbreken als de dienst onder het oude gestopt is. Het is precies hetzelfde verhaal. Dus men komt pas tot Sion als Sinaï achter de rug is. Galatenbrief zegt het ook, Romeinenbrief zegt het ook. Het einde der wet is Christus, einde der wet, oude verbond is Christus tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Nieuwe verbond. Enzovoort. Zo dan de wet is op het heilige. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. En daarna zouden wij uit geloof leven. En uit geloof gerechtvaardigd worden. En zouden wij tot zonen worden aangesteld. Galaten 4. Dus precies hetzelfde verhaal. Gewoon tegenstelling oude verbond, nieuw verbond. Maar het punt is dat juist met name hier uiteengezet wordt dat het gaat niet alleen niet om het nieuwe verbond in zijn aardse toepassing, maar het nieuwe verbond in zijn hemelse toepassing. Want Hebreeën 9 zegt, spreekt weliswaar over heilige en heilige der heiligen en zegt dat is het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar in de tweede helft van Hebreeën 9 wordt hetzelfde verhaal nog een keer verteld. En ook blijkt de Heer niet ingegaan te zijn in het heilige der heiligen, namelijk het nieuwe verbond. Maar dan blijkt hij ingegaan te zijn in de hemel zelf, staat er. De eerste helft van Romeinen 9 gaat hij in het nieuwe verbond als zodanig. Het heilige der heiligen als beeld van het nieuwe verbond. In de tweede helft van Hebreeën 9 gaat hij in het heilige der heiligen, maar daar is ineens een beeld van de hemel der hemelen. En dat is precies dit verhaal. Namelijk, gij zijt gekomen van Sinaï naar Sion, maar niet het aardse Sion, maar het hemelse Sion. Want deze horizontale weg is inderdaad nog niet bewandeld. Dat aardse Sion, dat aardse nieuw verbond, aardse koninkrijk is nog niet tot stand gekomen. En voor zover wel degelijk het nieuwe verbond tot stand gekomen is, is het niet tot stand gekomen op die horizontale weg, maar op deze verticale weg. Omhoog namelijk. Ja.
Kun je dan ook stellen, als Mozes de wet bestand kreeg van Gods wegen, dus op de berg Sinaï, waar hij dus de hemel, dat in wezen dus, waar hij de wet en alles vandaan kreeg, dat het ontastelijke Sinaï was?
Kijk, het wordt er weer gecompliceerd van, laten we er een stippenlijntje van maken. Toen Mozes de wet kreeg op de berg, toen zag hij hemelse dingen. En wat hij op aarde moest maken was een afbeelding van hemelse dingen. Dat was ook Hebreeën. 8. Nog een hoofdstuk eerder. Zie dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat hij op de berg getoond is. Ik weet heel niet meer wat ik hier gezegd heb toen. Maar ik moet natuurlijk gezegd hebben dat hij daar nieuwtestamentische waarheid gezien heeft. En een bijzonder gemeentelijke waarheid. Maar het hele punt is, zoals Sinaï beneden, de zaak, dat wil zeggen, zoals de situatie aan de voet van de Sinaï, waar het volk stond, een beeld, een negatief beeld is, of een beeld is in ieder geval, van wat later zou komen, zoals de wet een beeld is van het nieuwe verbond, zo was Mozes als enige, met een paar oudsten geloof ik, was hij op de berg, hoog, maar wat hij daar gezien heeft, is niet dat aardse Sion, maar wat hij gezien heeft, Mozes, is inderdaad dat hemelse Sion.
En toen van de wet is er.
Dat toen hij beneden kwam, ja. Ja. Maar kijk, het verhaal is dus dat wij zeggen, en dat staat ook uitgebreid in de Bijbel, het oude verbond is een beeld van het nieuwe verbond, maar wat Mozes zag van het, toen hij het oude verbond kreeg, was niet op aardsniveau, maar op hemelsniveau. Daarom blijf ik volhouden dat Mozes gemeentelijke waarheid gezien heeft. Hij zag niet zozeer Sion, hij zag niet zozeer het nieuwe verbond, waarvan het oude een uitbeelding zou moeten worden. Hij zag in bijzonder gemeentelijke waarheid. En dat is ook, ik geloof dat ik het hier wel eens verteld heb, dus de reden waarom, een van de redenen waarom ik geloof dat Mozes, maar ook Elia, inderdaad uiteindelijk toegevoegd zijn of worden aan de gemeente. Aan dat wat bij het hemelse Sion hoort. Vandaar dat in het eind van een aardse loopbaan zij ook inderdaad worden opgewekt uit de dood en ten hemel varen op een wolk, precies zoals het van de gemeente bij andere gelegenheid gezegd was. Ja, maar... Alleen het is 3,5 jaar later. Maar dit is een zijlijn hoor, dit is een grote zijlijn.
Ik bedoel iets anders. Kijk, die scheuring van de voorrang, die gaat van het ene over in het andere.
Ja.
Peren.
Ja.
Terwijl Mozes eigenlijk, ik bedoel, als er een tastbaar Sinaï is, moet er ook ergens een ontastbaar Sinaï wezen. En waar dat. En daarom vergelijk ik.
Ja, ja, op zo'n manier. Ja. Ja. Nou, zo kun je het ook zeggen. Toen Paulus er was op dat Sinaï, toen zei hij, nou ja. Nee, hij zei niet dat hij op Sinaï was. Hij zei, in Arabië was hij geweest. En daar had de Heer hem gezien. En twee hoofdstukken verder heeft hij het over Sinaï, een berg in Arabië. En dan weet je genoeg waar de man geweest is, waar de man te raden gegaan is. Toen hij blijkbaar de wet niet begrepen had, was gewoon diezelfde plek op de Sinaï. En als hij er later over spreekt, zegt hij, nou ja, of dat nou in het lichaam of uit het lichaam was, dat weet ik ook niet. Maar hij zal de tastelijke Sinaï beklommen hebben, maar waar hij terecht kwam, was in een ontastelijk Sinaï. En daar heb je dingen van een ontastelijk Sion gezien. Zo is het verhaal. Dus er loopt ook zo'n lijn. Het was op de berg, de hoge top. Maar op die top, ja, soms denk ik, het zal wel een piramide geweest en er was geen top. En dus of het in het lichaam was of uit het lichaam, weet ik niet. Later zegt hij gewoon, het was in de hemel zelf, de derde hemel. De hemel der hemelen dus. Maar die lijn loopt er nou eenmaal, hè. Zodat je krijgt weliswaar de tegenstelling tussen oud en nieuw verbond, maar in onze dagen gaat het om meer dan dat. En daar ontstaat de grote verwarring. Nou zijn er velen die zeggen, ja, de gemeente heeft met Israël niks te maken. Maar dit is Israël, de wet. Nou, daar hebben we niks mee te maken, ook weer, dat is waar. Maar het nieuwe verbond, ja, dat is ook Israël. En dan zeggen we, nou ja, wij zijn niet Israël, de gemeente heeft met Israël niks van doen, want het is wat anders. En dus hebben we ook niet te maken met het nieuwe verbond. Nou goed, waar het nou om gaat is dat wij wel gekomen zijn tot het nieuwe verbond. Ook tot Sion, zelfs toegevoegd zijn aan Israël. Dus zeker zo, toegevoegd aan Israël. Wij waren verre en we zijn erbij gebracht. We hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Jawel, maar niet in het tastelijke Sion of het aardse Sion, maar in het hemelse Sion, het ontastelijke Sion, wat Mozes inderdaad van zijn verhoogde positie op de Sinaï gezien heeft. En Elia. En Paulus, en als je het mij vraagt, de Heer Jezus zelf ook. Denk ik. Maar goed. En dat staat hier ook mee, want er staat, gij zijt gekomen tot de berg Sion, ik kom er nooit meer doorheen, want er zijn 12 uitspraken die hier staan. Ik heb ze keurig voor u geteld, dus dan kan ik er fijn volgende keer op terugkomen. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg dus, Sion. Namelijk, er staat en, namelijk de stad des levenden Gods. En daar moet je over struikelen, want Sion is de stad Davids. Maar ja, de Messias zou de zoon van David zijn, maar hij zou ook de zoon van God zijn, dus krijgt het dezelfde namen. De stad is levend door Gods. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Gij zijt gekomen tot de stad is levend door Gods. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Zie? Hemelse, staat er wel. Het woord ontastelijk staat er dan niet. Het woord onzienlijk geloof ik trouwens ook niet. Maar dat had er allemaal bij kunnen staan. Maar hemels is toch ook genoeg? Of, ja, onzienlijk staat er wel, hè? Nee, levende Godstad. Ja, de stad is levende Gods. Tot het hemelse Jeruzalem. Gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen. En dat is nog iets meer dan Israël. Al heeft het er een heleboel mee van doen. Vind ik altijd aardig. Van de gelovigen van vandaag wordt gezegd dat ze de engelen zullen gelijk zijn. Wij zijn namelijk die vele tienduizenden der engelen. Staat hier trouwens ook, er staat duizenden, maar in de grondtekst staat tienduizenden. De vele tienduizenden der engelen, die namelijk bij de Heer zouden zijn in zijn wederkomst. Maar dat zijn wij, daarom gaan wij hem ook eerst tegemoet in de lucht. Want anders kunnen we niet met hem, weet je wel, maar dat heb ik vorige keer gezegd, geloof ik hier, hè. Toch? Nou goed. Engelen, En dat was leuk, toen vroegen die fariseeën, dat waren dus Israëlieten, Joden, onder de wet, die vroegen aan de Heer, hoe zit het nou straks in de opstanding, want die hadden huwelijksproblemen met geval van wie nou bij wie hoort straks aan de andere kant, hè? In Agene zeide hij zoiets. Nou goed, toen zei de Heer, gij dwaalt niet wetende de schriften. Hij zei, want degene die de opstanding, namelijk de toekomende eeuw, zullen beërven, die huwen niet en worden niet aan huwelijk gegeven, zij zijn de engelen gelijk. Maar waar staat nou eigenlijk in de Bijbel dat de gelovigen in de opstanding de engelen gelijk zal zijn? Want de normale regel blijft toch heus dat degenen die op zullen staan uit de dood gewoon mensen zijn en straks zullen leven op de nieuwe aarde. En als de Heer zegt, gij dwaalt niet wetende de schriften, dan zegt hij dus dat hen ontgaan is dat de eersten die aan het nieuwe verbond zouden deel krijgen, inderdaad zouden veranderd worden in engelen. Ze hadden het dus toch kunnen weten, anders kon de Heer het niet zeggen. Maar zo zal het zijn. Want dat is wat ons doet. Hemelse lichamen namelijk. Hoe het eruit ziet, weet ik ook niet. Ik geloof trouwens dat het er helemaal niet uitziet, normaal gesproken. Want het is vanaf de wereld onzienlijk. Dit klinkt wat raar, maar dat is nou eenmaal het idee. Maar er staat er niet, gij zijt gekomen tot een duizendjarig rijk of iets dergelijks. Of gij zijt gekomen tot een nieuwe aarde. Hier gaat het over de gemeente. Gij zijt gekomen tot de hemels Jeruzalem, de stad is levende gods. Kortom, gij zijt met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Maar zo staat het in Filippenzen. In Efeze. En de parallele brief, want zo blijf ik hem hardnekkig noemen, omdat het moest van Welch. Dat vind ik altijd leuk om het bij te zeggen. In de parallele brief staat, ons burgerschap is in de hemel, op grond waarvan, vertaald met waaruit, helaas. Maar er staat, ons burgerschap is in de hemel, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, die onze vernederde lichamen veranderen zal. En daarna zijn we niet alleen de engelen gelijk, maar ook de Heer gelijk. Maar de Heer is de engel. De hoogste zelfs, enzovoort. Het gaat over hemelse dingen. En bovendien, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. En dat is in de praktijk de term voor de wetgevende vergadering. Bij de Grieken, een regeringslichaam dus. Lichaam, zo waar. Regeringslichaam. En gij zijt gekomen tot de gemeente, maar dat is de naam voor de algemene vergadering, dat is hetzelfde. En het houdt automatisch in wetgeving en dus koningschap en dus eerst geboorterecht. Maar dat staat er dan ook prompt achter. Gij zijt gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen. En voor degenen die zeggen dat nog steeds volhouden dat het over Israël in de toekomst gaat, zeg ik dan weer, nou als die jongens daar, populair gezegd dan, hè, als die jongens daar dan toegevoegd worden aan de gemeente van eerstgeborenen, wie zijn wij dan? Van allereerstgeborenen of zo. Toch? Nee, het gaat inderdaad over de gemeente van vandaag. Paulinische waarheid, om het zo te zeggen. En dus, gij zijt gekomen tot die gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen ingeschreven, vertaald met opgeschreven, zijn, waarbij de gedachte is dat het burgerrecht, burgerschap wat wij hebben ontvangen, is niet dat van het zogeheten duizendjarig rijk, want dan zou je moeten ingeschreven worden in de bevolkingsregisters van Jeruzalem. Tastelijk Jeruzalem op aarde, de stad van David. Maar wij zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad des levende gods, namelijk het hemels Jeruzalem. Zodat ik laconiek altijd, want ik sta nou over mijn tijd heen te praten, die band is al vol, dus dan zeg ik het even heel laconiek, dan zeg ik, die mensen die dan beweren dat Hebreeën niet voor ons is, dan vraag ik me altijd af, hebben ze die brief dan ooit gelezen? Nou ja, gelezen. Bestudeerd. Hoe kom je erbij? Zo kun je wel beginnen te lezen. Ik zal u eerlijk vertellen, toen ik voor het eerst de Hebreeënbrief bestudeerde, gewoon zelf, toen had ik datzelfde vooroordeel ook. Toen dacht ik ook van, ja, Hebreeën. En anoniem, dat is dus niet van Paulus, want anders had het er wel bij gestaan, zoiets. Dus het zal wel over Hebreeën gaan, maar dat hou je maar 2-3 hoofdstukken vol hoog uit. En dan moet je toch overnieuw beginnen en zeggen, nou, ik heb het toch verkeerd gezien. En dit is hoofdstuk 12, dus dan moet je al lang in de gaten gehad hebben dat het niet gaat over aardse dingen en over een Israël straks op aarde in het geopenbaarde koninkrijk, maar dat het inderdaad puur gaat over gemeentelijke waarheid. Gemeente van eerstelingen die verzameld wordt voor de hemel in afwachting van de wederkomst van Christus. Nou, dan staat er nog het een en ander. Gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. Maar dat betekent natuurlijk, wij hebben deel aan God, de rechter over allen. Wij zullen namelijk met God de wereld oordelen. Dan wel de engelen oordelen. Zo, en dat staat notabene in de Korinthebrief. Dus het kan niet missen. Het is hoger dan de positie van Israël. In de toekomst. En daarom staat er ook, gij zijt toegevoegd aan de geesten, onzienlijke dingen, de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Zijn wij volmaakte rechtvaardigen dan? Colossense. Onder andere natuurlijk Colossense. Gemeentelijke waarheid in de gemeentelijke brieven van Paulus. Enzovoort. En dan staat er, gij zijt dan gekomen tot de middelaar van het nieuwe verbond. De middelaar des Nieuwe Testaments. Kortom, waar het om gaat is niet maar de vergelijking tussen twee, Sinaï en Sion, maar waar het juist uitdrukkelijk om gaat is dat heel die aardse gedachte aan Sion, het nieuwe verbond Israël en hoe het maar heten mag, inderdaad verschoven is naar een veel hoger niveau. En voor de rest moet ik zeggen dat het aardse idee van Sion en het openbare koninkrijk inderdaad verschoven is naar de toekomst. Zo'n bord hebben we nog niet, hè? Dan komt dat weer wegtrekken zo en verderop zet van nou, bord doen we volgende keer. Hè? Dan schuif ik dat weer weg, want wat er eerst gebeurt sinds Sinaï beëindigd is, is dat eerst een bevolking gezocht wordt voor de hemel, omdat in de toekomst vanuit die hemel en door die bevolking van de hemel, de gemeente namelijk, het koninkrijk ook zou gebracht worden op aarde, is dat hetzelfde koninkrijk. Ja, dat is hetzelfde koninkrijk, daarom heet het ook Sion, daarom heet het ook Jeruzalem, en hoe het nog maar meer heten mag. Maar het verschil is wel, het verschil nog steeds tussen hemel en aarde. En nu ik toch zover over tijd ben, voor degenen die menen dat de gemeente uit onze dagen een gemeente is uit de heidenen en ontstaat doordat de zaligheid de heidenen gezonden is, voor degenen die dus beweren dat het specifiek gemeentelijke waarheid is dat de zaligheid het evangelie naar de heidenen ging omdat God daaruit een volk zou aannemen voor zijn naam, moet ik u zeggen dat het dat niet is, want dat soort uitspraken staan er plenty in mijn Bijbel en die gaan gewoon over Israël, want de zaligheid zou gebracht worden naar het volk wat in duisternis wandelt, dat volk wat tot de heidenen gerekend wordt, Lo-Ami, een verstrooid Israël, een onwetend en in zekere zin ongelovig Israël, en God zal zich een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam, en ik weet dat Jacobus de uitdrukking gebruikt en dan praat over de gemeente, maar daar zou je niet opgekomen zijn als hij niet nog meer gezegd had, om de eenvoudige reden dat de roeping van Israël in de toekomst gewoon de roeping is van een volk voor zijn naam uit de heidenen. Hoeveel schriftplaatsen wou je hebben? Zo. Uit het Oude Testament. De roeping van Israël, bekering van Israël in de toekomst, gewoon een verzameling van een volk uit de heidenen. Een evangelie wat gepredikt wordt aan degenen die verre zijn, zodat ze nabijgebracht worden, gaat gewoon over Israël. En het hele punt is dat als men zoekt naar gemeentelijke waarheid, moet men niet zoeken naar waar gaat het evangelie nou naar de heidenen. Naar de Filistijnen gaat het ook, maar dat is een ander verhaal, broeder. Je moet je niet zoeken naar waar gaat het evangelie nou naar de heidenen, want het is altijd naar de heidenen gegaan. Het is nooit anders geweest. Nee, naar eerst de Jood en ook de Griek, maar zeker ook naar de heidenen. Maar het punt is dat het verschil tussen Israël en de gemeente is gelegen niet in dat ene volk Israël is en andere volk uit de heidenen, want dat zijn ze allebei. Het verschil zit hem in de uiteindelijke bestemming, in het doel waartoe het geroepen was. De gemeente inderdaad met zijn hemelse positie en Israël inderdaad met zijn aardse positie. En waar in Handelingen niet gesproken wordt over een hemelse bestemming, maar ook niet over een aardse, want dat lees je net zo min, wordt dus het verschil tussen Israël en de gemeente niet gemaakt. Gaat gewoon over het nieuwe verbond, waarin alle gelovigen deel hebben, waarna uiteindelijk Paulus ten toneel verschijnt en die er dan bij zegt, ja, maar het gaat om een hemelse roeping in onze dagen. Wij zijn bestemd voor de hemel en niet voor de aarde. Wij zullen bij die levend overblijven, u weet het wel, we gaan de Heer tegemoet, we zullen daar altijd bij de Heer zijn. Kortom, we zijn met Christus opgewekt, dat is het nieuwe verbond. En Romeinen komt dan ook in dat geval niet verder. Maar daarom wordt gezegd, we zijn met Christus ook gezet in de hemel. En dat is het verschil tussen Israël en de gemeente. Maar het verschil mag je niet eens maken, zolang niet over die hemelse toekomst en positie gesproken wordt. Eenvoudig omdat het daarvoor ook niet gesproken wordt over een aardse roeping of bestemming. Het onderscheid bestaat namelijk niet, je weet er gewoon niks van. en de woorden van Petrus in Handelingen, de prediking van de apostel in de geschiedenis van Handelingen, ook dus prediking van de apostel Paulus in Handelingen, daar vind je niks terug over de hemel, dat wij naar de hemel zouden gaan. En dan moet je niet zeggen, dan is het dus niet voor de gemeente bestemd. Dan moet je zeggen, dan wordt het onderscheid niet gemaakt. Omdat het toch er eerst om gaat dat wij zouden leren het verschil tussen wet en genade. En dat is gewoon een aards onderscheid. En waar wij het verschil tussen wet en genade en dus het verschil tussen oud en verbond niet leren. Wat voor zin heeft het dan nog om het verschil te leren vervolgens tussen het nieuwe verbond, de heerschappij van de genade op aarde, en het nieuwe verbond en de toepassing daarvan op de hemel. Daar kom je dan nooit meer uit. Trouwens, dit laatste heet ook vaste spijs. En het eerste, het horizontale, heet melk. Of het heet, aardse heet melk, aardse toepassing van het nieuwe verbond, de hemelse toepassing heet honing. Maar wat was er beloofd van oudsher? Dat wou ik maar even horen. Een land overvloeiende van melk, maar dat is Israël, op aarde. En honing, maar dat is de hemel, alleen het onderscheid weet je daar nog niet. Niemand heeft het ooit verteld, het wordt pas gemaakt, het wordt gemaakt in de typologie, je vindt het daar wel terug. En daarna in het Nieuwe Testament wordt het onderscheid gemaakt en dan heet het melk en vaste spijs. Maar je komt nooit tot een vaste spijs als je de melk eerst niet gehad hebt. Je begrijpt van onze hemelse positie als gemeente niks als je eerst niet weet dat we leven onder het nieuwe verbond. En het tragiek is dat in onze dagen nog steeds zoveel zijn die zeggen, ja, de gemeente heeft een hemelse positie, maar heeft niks te maken met het nieuwe verbond. Nou, dan begrijp je er dus niks van. Dat kun je ook niet meer begrijpen.
Is het nog een dubbele deel?
Dit is het dubbele deel, ja. Dit is het dubbele deel. Een aardse en een hemelse toepassing. Dit is het dubbele deel, inderdaad. Waarbij trouwens, maar nou praat ik echt over de tijd heen, dus aardse deel in het bijzonder aan Juda gegeven wordt. Binnen Israël wordt het opgehangen aan de stam van Juda. En het hemelse deel wordt opgehangen aan de stam van Efraïm. Maar dat zeg ik er alleen losjes bij. Of is dat niet duidelijk? Ja. Dit wordt gegeven, staat in de eerste plaats in verband met 2 stammen. En dat staat in verband met 10 stammen. Maar aangezien de gemeente sowieso deel van het verborgen koninkrijk is, gewoon onbekend, verborgen, zo is die kwestie van die 10 stammen net zo verborgen. En waar men die 10 stammen kwestie op aarde toepast, zei Johannes de Heer, dat is een dwaalleer, heeft hij nog gelijk ook. Nou, dat waren even wat snelle vegen voor degenen die wat beter in de dingen thuis zijn, om een paar dingen recht te zetten. Maar ik kom er uiteraard volgende keer wat gedetailleerder op terug, naar aanleiding van de uitspraken hier in dit hoofdstuk. Beloof ik.